dat gaat
niet. Oh, die mag wel bij.
Jullie komt gewoon te kijken. Zo hoef je het nog in. Hallo. Ja, wil je ook iets vertellen? Op het moment dat jij iets anders wilt bereiken in je leven, dan heb je met je persoonlijkheid te shiften.
Ja, identiteit.
Je identiteit, inderdaad. Dus als jij iets anders wilt bereiken dan waar je nu staat, dan, dan heb je ook los te laten wie je denkt te zijn.
Ja, ja, ja. Welkom.
Dankjewel.
Bij de Bewust Genieten podcast. En deze keer een hele leuke speciale gast. Wij hebben elkaar, hoe lang is het geleden?
Vorig jaar in Mexico.
Nou, ik denk wel iets langer toch? Bijna 2 jaar geleden is dat al, volgens mij.
Nee, ja? Vorig jaar dacht ik.
Begin 2022.
Ja.
Ja, ja, ja.
Vorig jaar.
Wow, wow.
Ja.
Wow, okay.
Nou, dat gebeurt als je veel reist, dan ga je tijdsperceptie verliezen. Nee, maar volgens mij was het vorig jaar. Toen ben ik 3 maanden in Mexico geweest en toen zat ik met Mike op het scootertje. Ja. En toen hoorde ik in één keer iemand roepen uit een taxi, was het volgens mij.
Ja, ja, ja.
Ja, gouden lokken. En het was wel een herinnering die ik nog steeds heb. Ja,
grappig.
Dat was de allereerste keer dat we elkaar ontmoeten.
Ja, leuk.
Ja, ontmoeting. Heel vluchtig.
Ja. Oké, okay, mooi.
Ja.
Greta ken ik oorspronkelijk van Leefbewust Nederland.
Ja, klopt.
Mike
ja.
ook.
Ja.
En ik volg jullie al denk ik wel een hele tijd. Denk misschien nog wel voor Bewust Genieten, voordat ik er begon. Dus nou 2 jaar geleden. En ik vond dat altijd heel mooi, omdat jullie bezig zijn met mensen meer bewust maken van hun gezondheid en nog veel meer dingen daaromheen.
Mm-hmm.
En nu zitten we hier.
Ja, klopt.
Mooi.
Ja, ja.
Kijk, want dat is ook mooi, hè. Als ik dan dacht, ja, ik ga niks zeggen, want dan hadden we misschien nu niet hier gezeten.
Nee, dat klopt. Nee, en dat vind ik sowieso leuk aan jou, want dat had je de allereerste keer al toen we elkaar zagen in Mexico, dat je gewoon heel erg naar voren stapt als er iets door je heen komt, volgens mij. Zo kom je op mij over. Dat ken je natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar ja, een bepaalde spontane, vrije energie die ik bij je oppik, ja, daar word ik altijd heel erg blij van. En ik denk dat het heel belangrijk is ook om dat te blijven doen als je een verschil wil brengen. En volgens mij wil je dat ook met Bewust Genieten op die manier teweeg brengen.
Zeker.
En, mooie naam ook. Ik vind het heel mooi wat je doet. Ja.
Dankjewel. Ja, ik ook. Dit ben heel blij om hier te zijn.
Ja.
Ik heb heel veel zin om lekker te praten met elkaar.
Ja.
Ik heb ook een aantal vragen opgeschreven. Omdat, ik... Greta, voor de mensen die... Voor Greta, sorry.
Ja, helemaal goed.
Greta, die... sommige mensen kennen Greta niet. Heeft nogal een reis achter de rug.
Klopt.
Weet ik niet precies hoe die reis is gegaan. Dus ik ben daar heel benieuwd naar.
Ja.
Maar eerste vraag die ik sowieso altijd even stel voor de mensen die je niet kennen is... Wie ben jij?
Wie ben ik? Ja.
Wat zou je daarop antwoorden?
Ja, ik... het is altijd zo'n allesomvattende vraag natuurlijk. En ik zal hem gewoon lekker nuchter beantwoorden. Ik ben Greta inderdaad. Ik ben op dit moment 33. En ik ben half Antilliaans, half Zigeuner.
Mm-hmm.
Ik zeg altijd bewust niet Nederlands, omdat mijn moeder wel in Nederland geboren is, maar zoveel culturen in zich draagt en zelf reiziger is geweest in haar generatielijnen, dus in haar voorouders, dat ik gewoon mezelf een beetje een mengeling voel van verschillende culturen. En ik heb dat altijd al gemerkt toen ik jong was, toen ik op school was, dat ik nooit helemaal het gevoel heb gehad dat ik ergens bij hoorde.
Okay.
En daardoor op een hele jonge leeftijd, en niet alleen daardoor, maar ook uit het milieu waaruit ik kom. Ik kom uit een heel arm milieu. Mm-hmm. Een milieu waarin heel veel drugsverslaving is geweest, mishandeling. Het is best wel een heftig jeugdverhaal.
Mm-hmm.
Waardoor ik al heel jong belangrijke vragen ging stellen, zoals wie ben ik?
Okay.
Wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik hier nou eigenlijk op deze wereld? En ben ik het leven eigenlijk wel waard? Het ging heel diep. Het ging echt heel diep voor mij. Maar daardoor ben ik al heel jong dus belangrijke levensvragen gaan stellen.
Mm-hmm.
En een soort inspiratie gaan voelen om een ander soort leven te creëren dan ik om me heen zag.
Okay.
Ik dacht dat eerst gewoon mijn thuismilieu was, maar toen kwam ik uiteindelijk in een soort van werkmilieu. Was ik net afgestudeerd aan communicatie, toen dacht ik, nou ja, dit is ook helemaal niet wat ik leuk vind. Dus zat ik op een kantoor, 9 tot 5. En toen dacht ik, nee.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik, ik heb dus van mijn 16e tot mijn 21e heb ik communicatieopleiding gedaan. Dus op mijn 21e moest ik, was ik net klaar met studeren, had ik een soort internship.
Mm-hmm.
En daar heb ik 6 maanden gewerkt en toen dacht ik, dit is echt niks voor mij.
Yeah.
Dus toen was ik 21. Ja. Ja, en daar ontstond eigenlijk al iets van, ik wil gewoon op een andere manier mijn leven richting geven. Ik wil het gewoon anders doen dan ik om me heen zag.
Mm-hmm.
Dus daar begonnen ook echt al die reiskriebels te komen van, daar hebben we natuurlijk nog niet over gehad, maar van echt losbreken uit een systeem. Allereerst mijn milieu, maar daarmee ook uiteindelijk het systeem waarin ik ben opgegroeid. De Nederlandse cultuur.
Mm-hmm.
Waarbij we het idee hebben dat we op een bepaalde manier moeten leven.
Mm-hmm.
En maar dat was toen nog heel pril. En ik ga er nu heel snel doorheen. Maar
mm-hmm. Ik heb daar een aantal
vragen. Ja, dus voor mij is de vraag wie ben ik, is een allesomvattende vraag. En ik kan hem ook op een hele diepe manier beantwoorden. Maar ik laat even aan jou over welke richting we opgaan in dit gesprek.
Helemaal goed. Nou ja, ik haal altijd al genoeg in eigenlijk op, wie ben je? Ja, dan kom je uiteindelijk altijd weer neer op, in mijn beleving, ik ben.
Ja.
Nou, dat was het, klaar.
Ja, lekker abstract.
Dan kun je allemaal elke kant en iedere keer kun je weer iets anders benoemen. Dus misschien besef ik nu deze podcast dat ik lekker die vraag gewoon vertaan overslaan.
Ja, nou ja, het is op zich, context is vaak natuurlijk om te weten dat ik 33 ben, uiteindelijk ergens geboren ben, iets heb meegemaakt. En ja, ik denk dat wel. Ik ben zelf wel. Je hebt natuurlijk nu gehad over de wie ben ik vanuit een soort spirituele verdieping. En dan kom je er eigenlijk achter dat je niet je verhaal bent.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd in mijn eigen persoonlijke reis ben ik ook gewoon echt steeds meer aan het werken met wel mijn levensverhaal.
Ja,
maakt me wel wie ik ben. Het is wel mijn karakter. Ik haal daar wel mijn levenslessen uit. Dus ik vind het een hele interessante vraag. En ik kan hem ook steeds meer vanuit de persoon beantwoorden. Zo van, ja, dit is wat ik heb meegemaakt.
Ja,
en dit maakt dat ik nu doe wat ik doe. Dat is natuurlijk niet voor niks.
100%.
Ja,
ja. Ja, en we zijn hier ook gewoon om te ervaren wie wij in dit leven zijn. En dat is uiteindelijk allemaal altijd een verhaal wat je jezelf constant blijft vertellen of weer verandert.
Vooral ook veranderen en meespelen en lekker manifesteren. Ja,
ja. Nice. En die ben ik vergeten, die stel ik eigenlijk altijd als allereerste. Waar kun je echt bewust van genieten?
Waar kan ik bewust van genieten? Nou, ik heb natuurlijk al een beetje laten doorschemeren van reizen. Ik weet niet of dat, of dat ook telt.
Tuurlijk.
Dat is natuurlijk best groots. Ik kan ook bijvoorbeeld heel erg genieten van gewoon tegen een boom aan zitten. In de natuur zijn, in de stilte. Ik denk dat ik het meest geniet van of alleen zijn in de natuur of in de stilte. Of echt samen zijn met mensen, maar dan wel in een soort ceremoniële setting. Dus wel met een bepaalde intentie. Dus bijvoorbeeld op een feest. Dus dat is voor mij niet per se bewust genieten. Dat is chaotisch. Iedereen doet maar wat.
Mm-hmm.
Maar tijdens een ceremonie of een soort sacred space, dan heb je echt een intentie om samen te komen. Dan hangt er een andere energieveld. Daar kan ik ook echt heel erg van genieten. Daar word ik heel blij van. Ja.
Nice.
Ja.
Lekker, oké. En die had ik eigenlijk al ook opgeschreven van hoe zag jouw leven er 10 jaar geleden uit?
Ja.
Daar zijn we al een klein beetje naar teruggegaan. Ik was wel benieuwd, wat is het grootste verschil tussen de cultuur waarin jij deels bent opgegroeid en die jij ook kent, en de cultuur vanuit het Nederlandse?
Een brede vraag, even denken. Sowieso, ik omschrijf het altijd dat ik in een asociaal milieu ben opgegroeid. Als je de kampers kent van Nederland, of zelfs ook het Antilliaanse, die zijn heel erg uitgesproken, heel erg zichtbaar, heel erg grof en hebben gewoon een andere manier van zichzelf uiten.
Mm-hmm.
En dat was bij ons thuis ook zo. Als er een verjaardag was, dan staat de voordeur gewoon open en iedereen komt gewoon binnenlopen, lopen weg. Het is super chaotisch, het is mega chaotisch. En toen ik 16 was, kreeg ik een relatie met Mike. En natuurlijk op school ook had ik vriendinnetjes en ging ik wel eens naar hun toe. Dan was het, de Nederlandse was dan heel erg gestructureerd. En vaak op verjaardagen zaten we in van die cirkeltjes naast elkaar. En alles was al van tevoren bedacht. Mm-hmm. Zo van, zo gaat de dag eruit zien. En dan komen die hapjes en dan gebeurt er dat. En ja, dat is, was bij ons thuis niet. Bij ons was het gewoon chaos. Grote chaos. Tot aan soms overprikkeling toe. Tot aan zelfs dat er dan... Het was heel normaal dat er op een verjaardag dan ook gewoon in één keer een ruzie is of zo. Of dat er in één keer iemand zijn telefoon gestolen was. Of gewoon, ja, gewoon chaos. Okay. Pure chaos. Beetje zoals India, maar dan anders. En dus dat is een heel groot verschil voor mij met de Nederlandse cultuur en waar ik dan in ben opgegroeid. En tegelijkertijd ook de manier waarop we contact maken met elkaar. Dus Nederlanders zijn heel beleefd. En ik heb dat echt op mijn 16-jarige leeftijd langzaam gaan leren hoe ik dan sociaal menselijk gedrag vertoon. Want Okay. Dat heb ik niet helemaal meegekregen.
Okay.
Dus ik was altijd super zenuwachtig als ik dan iemand een handje, als ik me moest voorstellen dan een handje geven. Zo van, oh ja, dit ben ik. Al die gebruiken, dat heb ik niet echt meegekregen.
Okay.
Dus dat was compleet anders. En ook grenzeloosheid. Want ik natuurlijk in een milieu ben opgegroeid. Met heel veel geweld. Dus voor ons was binnenshuis was er dagelijks, wekelijks geweld. Mm-hmm. Wat ik meekreeg als kind. Een grenzeloosheid ook vanuit mijn moeders kant.
Mm-hmm.
Dus Nederlanders zijn best wel beheerst en begrensd. Dus dat is ook een contrast. Dus ik denk dat dat de grootste contrasten zijn. De chaos, de grenzeloosheid en het soort asociaal gedrag.
Mm-hmm.
Ja, ik zou zeggen dat dat het grootste verschil is.
Oké, okay. Dus eigenlijk zijn Nederlanders in die zin een stuk netter.
Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Beschaafder. Ja, dat gebeurt er natuurlijk als je op een bepaalde manier je aan de regels houdt.
Ja, zeker.
Dan word je gewoon beschaafd. En ja. Nederlanders zijn wat dat betreft voor mij best wel... Ik voel mezelf ook wel een Nederlander. Hè. Ik bedoel, ik voel me meer Nederlander dan Antilliaan of Zigeuner. Mm-hmm. Dus dat moet ik er ook wel echt wel bijzetten. Maar ik kan ook echt wel... Ik weet niet of ik dat per se in mijn milieu zou koppelen, maar ik kan ook echt wel een aspect in mezelf voelen wat zich te snel dan gevangen voelt in het Nederlands. Zo van, oh, dat moet het allemaal op een bepaalde manier en je moet wel de regels volgen en je moet wel binnen de lijntjes kleuren.
Ja.
En ik koppel dat meer aan sociaal wenselijk gedrag. Hè. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Mm-hmm.
En daar kan ik zelf niet zo heel veel mee.
Ja. Bijzonder, de gedachte ineens komt in me op van, wel grappig, want... Bij Nederland zijn dan best wel netjes, willen niet zo graag snel uitblinken of weet je wel, iets anders doen dan de rest.
Je moet wel niet je kop boven het maaiveld
uitsteken. Terwijl er in Nederland, ja, omdat wij gewoon als wereld, zeg maar als je kijkt naar de wereld, heel rijk zijn.
Ja.
En er ook heel veel rijkdom is aan kansen en mogelijkheden, maar toch benutten heel weinig mensen die.
Ja.
In vergelijking tot, nou, bijvoorbeeld India of landen... Antilliaanse landen,
ja, ja.
Weet je, dat is eigenlijk wel bijzonder.
Ja, nou ja, Nederlanders en ons land heeft wel een heel vrijgevochten cultuur natuurlijk, als je kijkt naar de geschiedenis.
Uh-huh.
Dus het zit er zeker wel in, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar spirituele ontwikkelingen of naar vrijheid van meningsuiting. Ja, wij zijn gewoon wel heel erg vooruitlopend daarin.
Yeah.
Dus ja, als je het weer vanuit die kant benadert, dan zit dat er zeker in. Alleen... In de sociale netwerken, ligt eraan natuurlijk welk sociaal netwerk, voel je dat wat minder. Dus ik werk zelf heel veel met ondernemers ook, die een bewust verschil willen maken in de wereld. En die lopen daar vaak ook tegenaan, dat je niet inderdaad je kop boven het maaiveld moet uitsteken, want dan vinden mensen iets van.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik dat per se aan de Nederlandse cultuur zou willen koppelen. Ik denk dat het overal wel is.
Yeah.
Dat je een beetje vast voelt zitten in een bepaald milieu. En ik geloof gewoon op het moment dat jij in het leven staat op een manier dat je echt je potentieel tot uiting wil brengen, dat je daarbij altijd tegen een systeem of milieu aan gaat lopen. Of dat je het gevoel hebt dat het een muur is waar je doorheen moet breken. En mm-hmm. of dat nou je muur is vanuit jeugdtrauma's of een muur vanuit een sociaal netwerk waar je met opgegroeid, of je ouders die niet achter je staan. Iedereen heeft zijn eigen lessen daarin.
Mm-hmm.
Ik denk dat het er wel bij hoort. En ik heb dat ook op mijn manier natuurlijk mogen ervaren door uit een bepaald milieu te komen en dan toch in Nederland op te groeien. En ja, uiteindelijk voor een heel ander pad kiezen dan de meeste mensen om me heen. Ja.
En wat maakte dat jij, je voelde dus op een gegeven moment van, oké, dit is helemaal niet wat ik wil, je was 21.
Al eerder wel hoor. Maar,
Ja. Maar toen, was je daarmee klaar of mee gestopt, vertelde je?
Met wat?
Met die baan. Want je...
Ja, ik klopt. Ja. Het was een half jaar dat ik daar werkte. En toen kwam ik er eigenlijk al achter dat dat hem niet was. Wat er tegelijkertijd ook gebeurde. Want je gaat vast misschien de vraag stellen, hoe ben ik begonnen met ondernemen? Het was nooit een plan van mij om te gaan ondernemen. Maar ik was dus in mijn baan. En ik had op de woensdag had ik een dag vrij. En toen dacht ik, misschien kan ik op die woensdag dan iets doen wat ik wel leuk vind. En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Mm-hmm. Toevallig kwam dat op mijn pad bij een vrouw die een eigen coaching en trainingspraktijk had. Mm-hmm. En zij vroeg, zo was het gegaan. Ik was daar voor mijn broertje. Ik heb een jongere broertje. Die woonde toen nog thuis. En er was natuurlijk allemaal problemen thuis. Mm-hmm. Dat wist ik. Dus ik ging eigenlijk naar haar toe. Voor mijn broertje dacht ik, om te kijken of zij misschien advies had van hoe kan ik hem helpen.
Okay.
En uiteindelijk kwam ik daar in die praktijkruimte aan en was ik met mensen aan het praten. En toen zag zij een kwaliteit bij mij als coach. Ik was niet opgeleid als coach, maar zij kon dat wel in mij zien. En toen vroeg zij van, vind je het leuk om hier als vrijwilliger mee te lopen? En toen dacht ik, ja, dat lijkt me superleuk. Zij kon ook zien, omdat ik dus uit zo'n chaotisch milieu kom, op het moment dat jij voor mij gaat staan en jij zou nu helemaal gaan schreeuwen en zeg maar helemaal in je verhaal zitten en dan dat je echt denkt van wow, die wil vechten of zo. Dat, ik ben dat gewend, zo praten mijn ouders. Dat ben ik gewoon gewend. Ja. Dus ik kan heel rustig blijven. Ik kan heel gecentreerd blijven. En zij zag dat, omdat natuurlijk op het moment dat je met, dat was een hele kwetsbare doelgroep, als je met mensen gaat werken die hele heftige dingen hebben meegemaakt, die kunnen heel erg in een emotie vastzitten. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat je dan een soort innerlijke stabiliteit en rust kunt bewaren terwijl je in gesprek bent. En zij zag dat in mij. Dus toen ben ik gestart daar als vrijwilliger. En al heel snel had ze de vraag gesteld van, maar wil jij niet gewoon hier als freelancer komen werken? En zo ben ik begonnen met ondernemen. Dus toen zei ik van, dat lijkt me wel leuk. En zo is mijn ondernemersreis ontstaan, terwijl ik van tevoren niet eens wist dat zoiets bestond. Ik kom niet uit een ondernemerswereld. Mijn ouders waren allebei heel lang zijn ze zo on en off werkeloos geweest. Mijn ouders hebben ook heel vaak in de gevangenis gezeten. Ik kom echt uit een heel ander milieu.
Ja.
Dus ondernemen was compleet nieuw voor mij. Maar ik kon wel al heel snel merken van, maar dan kan ik een beetje zelf mijn week bepalen en mijn eigen voorwaarden bepalen hoeveel uur ik wel en niet wil werken. En dat vond ik wel heel interessant.
Wauw.
Ja.
Dat is wel grappig, want dat vind ik dus mooi. Ik had het toevallig laatst ook in een podcast gedeeld van, ik geloof dat wat jij je ook komt doen, dat het altijd te maken heeft met jouw verhaal. En dat je ook vanuit, wie zal het zeggen, vanuit waar, vanuit je kern, vanuit je woord, iets meekrijgt. Een soort van gave of zo, wat gewoon sowieso al in jou zit. En die kun je nog verder ontwikkelen. En je kunt alles verder ontwikkelen, maar ik geloof dat iedereen echt talenten met zich meedraagt.
Ja.
Nou, die ontdekte jij dus daar toen. Dat is super mooi.
Ja, precies. En vaak ontdekken we die met behulp van anderen, die kwaliteiten in ons zien. En vaak zijn onze grootste gaven zijn de kwaliteiten die we zelf het meest normaal vinden.
Ja.
Zeggen van, dat doe ik altijd zo. Of dat zien we zelf vaak niet meer.
Ja. Dus
dat heeft mij wel heel erg geholpen om die kwaliteiten mezelf te waarderen. Maar er was ook echt een mega lange reis nodig voor mij om die kwaliteit op de juiste manier in te kunnen zetten. Omdat ik natuurlijk zoveel heb meegemaakt in mijn leven en dus wel nog echt mijn trauma moest verwerken. Want het is tegenwoordig heel populair om coach te zijn.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook echt het idee dat mensen gewoon maar wat doen. Ik heb uiteindelijk echt coachopleidingen gedaan. Ik heb al mijn leven lang bijna, of in ieder geval vanaf het moment dat het kon, vanaf mijn 16e, 17e ben ik bezig met innerlijk werk, met het aankijken van mijn trauma's en wat mij belemmert in het leven, maar ook waar ik nog last van heb. Dus ik denk dat een heel belangrijk onderdeel is als je ook echt je kwaliteit op de juiste, zuivere manier wil inzetten. Mm-hmm. Ja.
Ja. 100%.
Ja.
100%. En hoe ben jij toen verder gegaan? Hoe is die reis verder gegaan? Dus jij ontdekte dat, jij ging dat doen.
Ja.
En ja, had Mike ondertussen al ook al ontmoet?
Ja, die was vanaf mijn 16e al in de picture.
Oké.
Ja, ja, dus die is er al heel lang bij. Ja, ja, dus even nadenken. Ik denk wat interessant was, ik weet niet meer precies welke leeftijd het was, maar sowieso het spirituele pad opende zich door een... We waren verhuisd en toen kwam daar van de vorige bewoners nog een magazine door de brievenbus van Happiness. En in de Happiness stond er een artikel van het boek Innerlijke Vrijheid van Michael Beckwith.
Mm-hmm.
En ik las dat artikel en toen dacht ik, hé, dit is mijn taal, ik snap dit. Hier wil ik meer van weten. Het was nieuw voor mij, maar iets... Ik voelde een hele sterke resonantie met de woorden. Toen zei ik tegen Mike, nou, dit wil ik wel, dit boek wil ik wel als verjaardagscadeau. Ik was bijna jarig. Dus hij dat boek gekocht, ik dat boek gelezen en ik dacht, wauw. Ik moet hier meer van weten. Mm-hmm. Dus daar ergens, en misschien al veel eerder, maar in praktische zin, begon daar mijn spirituele verdieping. Begon ik met boeken lezen. Mm-hmm. Tot ik op een gegeven moment bij een retreat uitkwam in Frankrijk. Dat was een yoga/meditatie-retreat. En dat was mijn allereerste ervaring met ook echt spiritueel werk, als het ware. Echt mm-hmm. gaan mediteren met elkaar, maar ook expressiewerk, het werk van Osho. Mm-hmm. Om echt zeg maar via actieve vorm van meditatie tot een diepe innerlijke stilte te komen. En dat zijn allemaal van die kleine ervaringen. Nou, het waren grotere ervaringen natuurlijk. Maar dat zijn allemaal onderdelen geweest die ervoor hebben gezorgd dat ik het besluit heb genomen om uiteindelijk nomadisch te gaan leven.
Mm-hmm.
Dus ik kan dat niet helemaal terug herleiden wanneer dat nou was. Ik weet wel dat ik in 2015 de Camino heb gelopen naar Santiago de Compostela in Spanje. En dat was voor mij echt een diep ontwaken. Ik heb daar is iets voor mij en in mij en door mij heen gebeurd. Waardoor ik me echt realiseerde van fuck, ik ga echt mijn leven niet vergooien. Het was zoiets simpels als... Tijdens de Camino loop je natuurlijk gewoon. Je bent gewoon iedere dag... Je hebt maar één doel. Bij Santiago de Compostela uitkomen. En iedere dag loop je gewoon misschien wel 6 uur. En ik had zo'n diepe ervaring met het lopen. Met mijn benen. Ik dacht, oh wauw, ik kan mijn benen helemaal voelen. Ik kan gewoon lopen. Ik ben zo blij dat ik kan lopen. Ik moet deze benen naar de wereld overbrengen. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat we kunnen lopen. Dus ja, dat is zo diep wakker worden. En natuurlijk... was het ook heel moeilijk. Ik heb heel veel gehuild, ik heb heel veel geschreven. Er gebeurde van alles in mij. Wat ik natuurlijk echt zo'n vertraging in één keer in mijn leven had door te gaan lopen. Dat ik daar echt een besluit heb genomen van als ik terugkom, dan ga ik echt doen wat ik het allerliefste wil doen. En ik ga mezelf niet meer tegenhouden. En als dat mijn relatie kost met Mike, dan ga ik dat alsnog doen. Ik ga nu gewoon voor mijn dromen, ik ga nu voor mijn verlangens. Want ik weet niet hoe lang ik hier nog ben. Ik kan wel aanname hebben dat ik nog jong ben en dat ik nog zo lang te leven heb, maar dat weten we helemaal niet. Dat kunnen we niet weten. Dit kan onze laatste dag zijn.
Ja, zeker.
Dus dat werd vanaf dat moment echt mijn mentaliteit. Van, ik ga gewoon echt iedere dag in het leven staan alsof het mijn laatste dag is. En ja, dus ik kwam ook thuis en ik zei tegen Mike... Ja, ik ga reizen. Ik ga reizen en of je nu wel of niet meegaat, ik ga. Hij zat toen nog helemaal vast in zijn baan, waar hij echt niet gelukkig meer aan was. Want ik zag het bij hem ook al wat langere tijd van, ja, dit is gewoon ook niks voor jou.
Mm-hmm.
Maar goed, dat was natuurlijk zijn eigen proces, zijn eigen leven. En doordat ik dat zei, werd zijn wereld ook door elkaar geschud. Was het bijna zo van, oké, gaan we uit elkaar? Of gaan we op, in ieder geval misschien al latten of zo? Na een aantal, volgens mij 2 weken of zo, toen was bij Mike de knop om. En toen zei hij van, nou... Ik ga mee. En, want ik had dan het idee van, nou, dan ga ik 3 maanden reizen of zo. Dan, omdat ik dan dacht, ik ga alleen.
Mm-hmm.
En toen zei hij van, nee, ik ga mee. En we gaan een jaar. En uiteindelijk werd het verhaal dat we alles op gingen zeggen. We zaten zelfs nog in het proces dat we eigenlijk wilden trouwen op Curaçao. We hadden geld gespaard, volgens mij iets van 8000 euro. Toen dachten we van, nou, dat gaan we ook niet meer doen. We pakken gewoon dat geld en daar gaan we gewoon een jaar van reizen, low budget. Want dat kan ook.
Yeah.
En ja,
was echt, het gelukt? Een jaar van 8000 euro?
Volgens mij, ja 8000, volgens mij iets. Ik hield toen nog alles bij, iets van 8000 of 9000 euro. Ja, we hebben echt zo low budget gereisd dat wij in India zelfs aan het onderhandelen waren voor een kamer die 3 euro was om er 2 euro van te maken.
Ja, 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 ja.
Dus dat is zeker gelukt. En we hebben ons nog nooit zo rijk gevoeld dan ooit.
Dat is leuk,
met weinig geld. En dat zul je zelf ook wel ervaren hebben als je gaat reizen. Dan gaat zo'n wereld voor je open. Dat is zo'n diepe bevrijding ook als je er op die manier in staat.
Mm.
En dat je ook gewoon ziet dat, weet je, we hebben in Nederland een bepaalde prijskwaliteit. Maar dat wordt al vaak veel meer waard in landen zoals Azië. Dus ja, dat was in 2016 dat we uiteindelijk het besluit hebben genomen. Nou, 2015 het besluit genomen, 2016 zijn we gaan reizen. Toen was het idee om 1 jaar te gaan reizen.
Mm-hmm.
Toen kwamen we terug in Nederland. En toen, ik weet niet of je dat zelf ook hebt ervaren, maar toen had ik in ieder geval een reversed culture shock.
Mm-hmm.
Dus ik dacht echt van... Normaal gesproken kennen we natuurlijk Nederland als het enige wat we kennen.
Ja. Yeah.
En dan ga je een jaar lang reizen. En wij zijn echt door 17 landen gegaan. Dus we begonnen in India, bijna alle landen, Zuidoost-Azië. Toen terug naar Europa en vanuit Europa naar Zuid-Amerika. Daar bijna alle landen gedaan. Dus ja, je moet je voorstellen, letterlijk de hele wereld gezien. En dan kom je terug in Nederland, in ons huisje wat we destijds hadden. Een huurhuis was het. En ten eerste, de muren kwamen op me af. Want ja, het buitenleven, dan moet je weer in één keer in een hokje leven. Zo voelde dat dan.
Ja.
En toen dacht ik, ik kan dit helemaal niet meer. Ik wil dit helemaal niet meer. Wat is dit? Wat is dit voor een raar leven? En volgens mij was het altijd 2 maanden nodig voor ons om te besluiten van... Nou, wij gaan echt alles verkopen en we gaan verder reizen. Want dit is het gewoon niet voor ons. En uiteindelijk hebben we 5 jaar lang zonder basis gereisd. Dus zonder huis, gewoon met niks. Alleen een backpack, laptopje. Dat...
En in welk jaar zijn jullie begonnen met leveren in Nederland dan?
Ja, nou...
Dat ene vroeg, toch?
Ja, en dat ene retreat in Frankrijk...
Ja.
Wat voor mij mijn eerste spirituele ervaring was... In 2012. Daar zat ik, net zoals we nu zitten... Buiten aan tafel... Met een aantal mensen. En was ik aan het vertellen over mijn passie... Over gezondheid, over leefstijl. En toen zei iemand... Want ik... Ik ben op zich best handig online en met computers en dat soort dingen. En toen zei iemand van, oh, maar dat zou superleuk zijn als je daar een blog van zou maken. En toen dacht ik, oh, ja, nou, dat is leuk. Dan ga ik dat doen als ik thuis ben. Dus zo is het ontstaan. Dus toen dacht ik, oké, hoe zal ik het noemen? Leven bewust, oké, doen we dat. En dan, toen ben ik volgens mij ergens op een soort van domein nog zo, weet je, als je dan net begint, dan heb je nog niet je echte domein naar levenbewust of zo. Toen was het nog webnode.levenbewust, zo'n gratis link, zeg maar. Dus dat heb ik een tijdje zo gedaan. Dan was ik artikelen aan het schrijven. Ik deed dat alleen destijds. En later is Mike erbij gekomen. Ik denk 4 jaar later of zo. Dus ik was toen nog natuurlijk in mijn vaste baan daarnaast aan het bloggen en aan het coachen. Dus dat was gewoon, ja, dat was echt een hobby. Dat is heel lang gewoon een hobby geweest. Ik wist niks van ondernemen. Ik had nooit de intentie om er een bedrijf van te maken. Het was gewoon mijn passie en ik wilde mijn passie delen. En dat, ik had gewoon een uitlaatklep nodig om alles wat mij zo inspireerde, om dat gewoon met anderen te delen.
Yeah.
Ja, en vroeger was dat, vroeger, ze voelt het bijna, was het bloggen. Toen was het nog niet podcast of video, was het nog niet zo populair. Nee. Dus toen was het vooral schrijven. Ja. Ja, dus 2012 en in 2016, toen wij zijn gaan reizen, toen voelden we heel sterk, we gaan alles achterlaten, maar de blog nemen we mee, want daar ligt ons hart en we gaan kijken of we daar iets van, ja, of we daar meer mee kunnen. Toen hadden we nog niet helemaal helder wat het zou worden, in de zin van, we dachten misschien wordt het wel een reisblog, misschien gaat het een andere richting krijgen, maar het gaat in ieder geval over bewust leven en bewust in het leven staan.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is dat echt mega snel gegroeid. En tot het punt nu dat wij, volgens mij zitten we nu op 150.000 leden. Sinds 2023? 2022 is het ook echt een miljoenenbedrijf geworden. Het is gewoon zo hard gegaan. Dat ik zelf nog steeds zoiets denk van wauw, wat vet gewoon. Als je gewoon je hart volgt. En daar helemaal voor gaat. Echt zeg maar die sprong in het diepe durft te maken. En daar ook echt wel je eigen shit voor aan durft te kijken. Dan werkt de energie gewoon met je mee. En dat is echt zo. Dat is niet alleen maar voor ons zo. Zo werkt het gewoon.
Yeah.
Ja. Dus ik vind dat zo vet. En dat is dus ook nog steeds een passie die ik deel. Dus naast leven bewust, wat gaat over holistische gezondheid. Mm-hmm. Gaat het voor mij ook echt over me verbinden met impactmakers. Met mensen die voelen dat ze een missie hebben. Die in service staat voor echt... het grotere geheel. Dus echt andere mensen willen ondersteunen om een beter leven te leiden. Ja, daar ligt mijn hart gewoon. Daar word ik gewoon zo blij van. En dat is natuurlijk ook mijn eigen levensverhaal. Maar weet je, het is zo vet als je gewoon echt het voelt dat jij zelf de creator bent van je eigen bestaan. En dat je gewoon door aan jezelf te werken en door met heldere intenties te werken, op die manier je leven kunt manifesteren. Ja, ja, het is... Ja.
Vet. En geniet. Met Levenbewust Nederland nu.
Ja, Levenbewust .nu is het. Okay. Dat is de link. Levenbewust Nederland is het bedrijfsnaam.
Oké, okay, ja. Wat ik weet, is dat jullie sowieso... jullie geven retreats. Jullie geven heel veel gratis waarde ook. Ook alle informatie die bijdraagt aan... Ja. Oh, oké, zo kan ik dus zonder omgaan met mijn lichaam of met voeding of wat dan ook. En jullie hebben ook bepaalde producten of programma's daarin. En hoe is die groei toen gegaan van... zeg maar 2016 naar 2000 nu?
Ja, 2000 nu. ja. En dan, wat wil je dan specifiek weten? Gewoon de groei van het bedrijf?
Ja, zeg maar, is er een soort van... weet je wel, normaal gaat het gaat altijd zo.
Ja.
Meestal,
ja.
Weet je wel?
Ja.
Ja, wat is maar daarin mijn vraag? Wat, weet je wat? Ik maak het even niet uit. Dat komen dan ontstaat wel. Wat zijn de grootste... tegenslagen geweest? En hoe ben je daarmee omgegaan?
De grootste tegenslagen. Ik denk dat in het begin... ik weet niet of dat echt een tegenslag te noemen is. Ik kan tegenslagen niet echt zo goed registreren als tegenslagen.
Ja, snap ik.
Maar ik noem het even dan uitdagingen. De eerste uitdaging was dat wij aan het groeien waren. Dus onze community was aan het groeien, maar we deden alles nog gratis.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment, dan ben je bijvoorbeeld gekoppeld aan een e-mailsysteem of aan een website. En als je op een gegeven moment een soort grens hebt bereikt, dan moet je overal voor gaan betalen. En wij moesten dus op een gegeven moment gaan betalen om ons werk te kunnen doen. Maar we hadden er nog geen verdienmodel aan gekoppeld. Dus wij waren natuurlijk low budget aan het reizen. En toen dachten we, ja, hoe gaan we dit doen? We moeten nu betalen voor het delen van onze passie. Terwijl, dat werkte dus niet helemaal. Dus we hebben elke keer met iedere uitdaging overigens ervaren dat het leven iemand op ons pad brengt die ons daarmee ondersteunt. Dus wij hadden iemand ontmoet die vertelde van, oh, is dit jullie bereik? Oh, maar dan kun je je geld mee verdienen. Ja. Dus in één keer vertelde iemand ons dat we van ons hobby ons werk konden maken. Oké, okay, hoe doen we dat dan? Ja, dan heb je dus een product nodig, die ga je aanbieden en dan krijg je daar geld voor. Oké, okay, heel simpel verhaal natuurlijk. Maar dat was gewoon nieuw voor ons. Van oké, okay, dat kan dus online ook, passief inkomen. Heel veel mensen op vandaag de dag kunnen er nog steeds niet bij. Van, maar hoe kun je dan iets verdienen?
Ja, klopt.
Terwijl je er dan niks voor doet. Nou, wij hadden een e-book ontwikkeld. Mike heeft een e-book geschreven. En ik weet nog dat wij in Vietnam zaten. We zaten echt op het randje van, ja, als dit niks wordt, dan stoppen we ermee. Dan zijn we er helemaal klaar mee. Dan gaan we gewoon reizen. En dan zoek het maar uit met Levenbewust. Als dit niet gaat verkopen, okay, dan zijn we er klaar mee. Dus ik kan nog echt herinneren dat we in zo'n hotelkamertje zaten tegenover elkaar. Van, we hadden net een mail geschreven, zeg maar, een promotiemail, om dan het boek te gaan verkopen. Maar super zenuwachtig. En helemaal niet zo van, ja, maar wie gaat nou, wie wil nou iets van ons of zo. Weet je, een beetje vanuit die staat. Hebben we dus de mail verstuurd. Zijn we naar bed gegaan, de volgende ochtend werden we wakker en dan zie je allemaal van die mailtjes van aankoop gedaan. Dus in één keer hadden wij volgens mij iets van 100 boeken verkocht of zoiets van 1000 euro verdiend. En toen dachten we, what the fuck, dit kan gewoon, dit werkt gewoon. En wij hadden dat nodig om te realiseren dat wij echt voor ons hart mogen gaan.
Mm-hmm.
En dat we daar ook geld mee mogen verdienen. Dat wij daar echt voor mogen opstaan. En dat is vaak een eerste uitdaging die we tegenkomen op het pad als ondernemer. Zeker als ondernemer vanuit ons hart. Dat we dan het idee hebben van, ja, maar ik mag daar dan niet geen geld voor vragen. Of ik mag dat dan, alles moet gratis zijn. Maar ja, dat werkt gewoon op den duur niet. Wij geven nog steeds heel veel gratis weg. Maar if you're not investing, you're not invested. Dus het is ook belangrijk, weet je, op het moment dat jij iets koopt, dan ga je er ook op een andere manier mee om dan wanneer je iets gratis krijgt. Dus weet je, daar kunnen we van alles over vertellen. Maar voor ons was het even zo een soort van wake-up call. Van oké, het leven die ons zei, ga hiermee door. Want dit is gewoon iets wat jullie moeten doen.
Pad, ja.
Zo voelde dat dan in ieder geval voor ons. Ik denk een paar jaar verder een andere grote uitdaging was. Wij zijn natuurlijk een bedrijf, wij zijn heel erg uitgesproken. We zijn het niet altijd eens met wat de overheid zegt. Of weet je, wij hebben gewoon. We zijn een beetje die rebellen. Ik voel dat zelf niet per se zo. Ik heb gewoon het idee van nee, ik probeer gewoon een soort hogere waarheid te verkondigen. Niet dat ik dat in pacht heb, maar ik probeer een perspectief te geven die bijdraagt aan het levensgeluk van anderen en de gezondheid van anderen. Zo zie ik dat. En in 2018 hadden wij een community uiteindelijk opgebouwd op Facebook met 40.000 volgers. Het was echt mega groot voor die tijd en voor ons al helemaal. En echt letterlijk van de een op andere dag, we zaten in een supermooi huis in Bali. En van de een op andere dag deed ik de Facebook app openen en toen stond er "This page is not found." Dus Facebook had besloten dat wij iets gedeeld hadden wat niet mocht. Yeah. Heeft gewoon onze hele pagina verwijderd.
Bam,
ja.
So.
En Facebook, op dat vlak is het een robot, hè? Je kunt dan niet even een berichtje sturen van hé, waarom dan of zo. Nee, dat is gewoon weg.
Wow.
Het is gewoon weg. Dus ik heel voorzichtig naar boven, Mike wakker te maken. Ik zei, ja, Mike, er is iets gebeurd. Ja, onze Facebookpagina is verwijderd. Ja, dus dan gaat er echt even zoveel door je heen. Ik voelde echt gewoon, ik werd helemaal heet van binnen. Want wij hadden toen alleen een website en een Facebookpagina. En via Facebook kwamen mensen op onze website. Dat was het gewoon.
Yeah.
Dus wij waren super afhankelijk van ons bereik op Facebook. Dat was tegelijkertijd een mega grote les. Dat als je gaat ondernemen, word niet afhankelijk van één social media kanaal.
Mm-hmm.
Maar zorg dat je, owned media heet dat. Zorg dat je altijd je eigen e-maillijsten hebt. Dat je je website hebt. Dat je ook echt dingen in eigen beheer hebt. Want voordat je het weet, word je verwijderd. Nou, in ons geval is dat best een risico. Omdat wij natuurlijk zo uitgesproken zijn. En heel vaak against the community guidelines berichten plaatsen, wat dat ook dan mag zijn, want we weten nooit precies wat dan niet mag.
Mm-hmm.
Maar goed, dat was wel echt een shock. En toen stonden we ook weer op dat punt van, ja, is dit het leven wat ons vertelt dat we gewoon helemaal niet meer op social media moeten zijn? Of, en dat zeiden sommige mensen ook, die dan met ons, ja, vrienden, die dan zeiden van, ja, nee, je moet gewoon niet meer op Facebook, dat is gewoon niet jullie platform. Maar wij voelden iets anders, dus we waren op dat moment eigenwijs en toen dachten we van, nee, We gaan dit gewoon delen. Dus filmpje opgenomen, verteld wat er gebeurd was. En toen kwam de kern van onze community, die heeft ons weer gevonden. Er was ongeveer 10.000 mensen die hebben ons weer gevonden. Maar die 10.000 mensen die ons gevonden hadden, die voelden krachtiger dan ooit. Die voelden we veel meer dan die 40.000 mensen die we door de jaren heen hadden opgebouwd. Dus ergens was het een blessing in disguise.
Mm-hmm.
Want daardoor konden wij in één keer echt een verbinding voelen met onze community. Zo van, wauw, deze mensen die ons volgen, die staan echt achter ons. Die staan echt naast ons. Die voelen onze missie. Dus het heeft ons enorm bekrachtigd om nog meer door te gaan.
Mm-hmm.
En zo zijn er door de jaren heen meer van dit soort situaties gebeurd, waarbij je dus kritiek krijgt of er wordt aangevallen door of de overheid. We hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis een heel verhaal gehad over wel of niet vaccineren.
Mm-hmm.
Nou, ook daarin hebben we gewoon heel veel uitdagingen gehad. Maar elke keer gerealiseerd dat iedere uitdaging die op ons pad is gekomen, kan ook een soort quantum leap zijn. Kan ook een, als je er op de juiste manier in staat en het echt als een blessing kan omarmen,
juist.
Kan het een soort katapult effect creëren van oké, je gaat even heel diep,
mm-hmm.
maar je hebt in je allerdiepste punt heb je een keuze of je daar dan helemaal zo een soort van down in gaat zijn en van oh, kut leven en ik laat
mm-hmm.
maar.
Mm-hmm.
Of vertrouwt dat het leven hier iets aan het doen is. Je even een soort van terugtrekt om je vervolgens weer vooruit te schieten. En dat is iedere keer voor ons geweest. Dus die waves waar je het net over had, van, die herkennen wij zeker.
Mm-hmm.
Maar in het grotere plaatje is het wel een stijgende lijn. Als in dat we elke keer weer, ook vanuit een bepaalde transparantie, zichtbaar blijven in wat we doen. En mensen daardoor begrijpen wie we zijn, waar we voor staan. En dan ja, gewoon met ons meebewegen. Want het voelt gewoon, weet je, wij zijn niet aan het ondernemen voor ons eigen belang. Natuurlijk ook voor ons eigen belang. Dat is altijd zo. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, hoe kun je dan voor een ander zorgen? Mm-hmm. Of hoe kun je dan iets voor een ander doen? Dus die hebben we, dat is mijn levensles. Hè? Ik heb een pittig thema voor mij was, het werkelijk durven te ontvangen van overvloed.
Yeah.
Dus overvloed was al in ons leven,
mm-hmm.
maar ik kon het niet ontvangen.
Ja. Yeah.
Dus...
Heb je dan ook dat je, want dat, ik herken soms wel eens bij mezelf van, hè, ik ben nog vrij jong en ik leef een heel fijn leven in mijn beleving. En ik weet ook dat heel veel mensen dan daar ook naar verlangen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan soms dan voel ik me bijna schuldig of zo van, dat ik het niet helemaal kan omarmen, zeg maar. Van, ik gun iedereen het, weet je wel. En, ik heb er ook heel veel voor gedaan. Weet je wel, herken je dat een beetje?
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het er ook bij hoort, hè. Dat we, dat ene gedicht van Marianne Williamson is... onze grootste angst, onze diepste angst. Ik weet niet of je hem kent. Want dat onze diepste angst niet is dat we... onze eigen onzekerheid, dat niet onze grootste angst is.
Yeah.
Maar juist volledig in ons licht gaan staan.
Ja, ja, ja.
En ik zeg ook altijd... Het is heel belangrijk om je schaduwkanten te omarmen. Maar doe dat door volledig in je licht te gaan staan. En hoe werkt dat dan precies? Ik was iemand natuurlijk die... heel de tijd achterom keek naar mijn verleden. Want ik had natuurlijk allerlei trauma. Ik moest mezelf fixen. Mm-hmm. Hè, dat dacht ik moest mezelf fixen. Dus ik was vooral naar het verleden aan het kijken achterom.
Mm-hmm.
Maar op den duur ontdekte ik van... ja, maar ik hoef helemaal niet achterom te kijken. Ik mag gewoon volledig in mijn licht gaan staan. Als in mijn energie volgen waar ik blij van word. Dat zichtbaar maken als dat zo voelt. En dan wordt vanzelf wel duidelijk waar nog schaduw in mij leeft. Dus in dit geval raak jij een heel mooi punt aan van... oh shit. Mag ik mezelf wel echt zo vrolijk laten zien? Mag ik wel laten zien dat ik gelukkig ben? Mag ik wel laten zien dat ik overvloed aantrek? Mm-hmm. Want wat doet dat dan met anderen? En anderen worden daar vaak onzeker van. Of ik heb heel vaak te maken gehad met afgunst, jaloezie. Maar desondanks gaat het er echt om volledig je eigen licht daarin te omarmen en daarvoor te staan. Dus ik herken deze en die is heel erg belangrijk om te doorzien. Want... ja, het heeft geen zin om jezelf klein te houden voor een ander. Dat is volgens mij ook helemaal niet wat we hier komen doen.
Nee.
En hoe meer je in je licht gaat staan, hoe meer je in potentieel en kracht gaat staan, hoe meer je die weerspiegeling brengt ook voor een ander.
Ja,
dus je helpt een ander te zien wat ook mogelijk is voor hun.
Klopt.
Daardoor is die trigger ook voor anderen.
Ja.
Maar ook soms in het begin nog voor jezelf. Om te weten van oké, dit is gewoon het pad wat ik te lopen heb. En, en dan ga je dus je kop boven het maaiveld uitsteken op een bepaalde manier. Dus dan word je ook meer gezien. Dus dan mag je er ook rekening mee houden dat er ook kritiek gaat krijgen. Dat er ook mensen zullen zijn die daar niet mee eens zullen zijn. Dat hoort echt erbij.
Ja.
Het bestaat niet dat je bij wijze van spreken van de daken gaat schreeuwen en dat iemand daar... dat iedereen het daarmee eens is. Dat bestaat gewoon niet.
Mm-hmm.
De dualiteit leeft nou eenmaal. Mm-hmm. En dat zul je zelf ook ervaren. Maar je hoeft daardoor niet van je pad af te gaan. Dus ja, ik heb dat heel erg meegemaakt. Ik heb dus echt een big thema geweest in mijn leven. Een onzekerheid. En ook natuurlijk vanuit het milieu. Hè? Want in één keer ben ik dan financieel rijk. Ik kom uit een arm milieu. Hoe werkt dat dan? Mag ik dit? Ben ik dit wel waard? Weet je, ik worden zulke diepe levensstukken aangeraakt.
Ja.
Tot het punt dat ik uiteindelijk echt kon voelen van... ja, maar weet je... hoe meer ik mezelf ontvankelijk en open voor wat het leven me geeft... Het is hier omdat het de missie ondersteunt. En de missie beweegt door mij heen. Dus hoe meer financiële middelen er zijn... hoe meer ik ook de boodschap naar buiten kan brengen.
Ja, zeker.
Weet je, ik heb een positieve intentie ook met al deze middelen. Dus ik kan nu het omarmen en zien van... wauw, ik kan er nog zoveel meer kansen mee creëren.
Mm-hmm.
In plaats van, oh nee, maar dat heb je vaak een overtuiging op het geldstuk. Hè? Dat mensen zeggen van, ja, nee, maar ik heb niet zoveel nodig.
Mm-hmm.
En ik snap dat, maar dan gaat het wel heel erg over jezelf. Van, oh ja, nee, ik heb genoeg voor mezelf. Ja, maar... dat is fijn voor jou, maar weet je, als jij dat potentieel in je draagt en het leven kan jou die middelen geven, dan hoef je het ook niet alleen maar voor jezelf te gebruiken.
Nee, precies.
Nee, ik bedoel, we hebben nu een team die mee kan werken, die daardoor ook ondersteund wordt. We kunnen op heel veel manieren gratis kennis en content delen, omdat we al die middelen hebben. Dus weet je, het gaat op een gegeven moment ook niet meer over je ikje. Het gaat over iets veel groters dan dat. Ja. Ja.
Mooi. Kijk, ik wil even vragen. Even tussen wat checken of je camera staat.
Ja.
Zeker.
Misschien is hij uitgevallen. Hoe lang zijn we al aan het...
Nee, 40 Oh,
dat
willen we zeker weten. Ja? Ja. Daar was ik ook wel benieuwd naar. Hoe ervaar jij het om... Nee, laat me die vraag eerst stellen. Wat is voor jou financieel onafhankelijk? Ja. En hoe is het om in dit leven dat te ervaren?
Ja. Ja, het is een hele mooie vraag. Ik heb mezelf ook heel lang afgevraagd. Wat houdt financiële onafhankelijkheid nou in? Je hebt natuurlijk gradaties ook. En er zijn verschillende ideeën over wat financiële onafhankelijkheid inhoudt. In eerste instantie starten we allemaal in een afhankelijke situatie. Dat komt natuurlijk omdat we dan bij onze ouders opgroeien en worden we ondersteund. En dan op een gegeven moment krijg je een baan en dan ben je zelfredzaam. En je bereikt financiële onafhankelijkheid als jij niet meer hoeft te werken voor je geld. En daarmee bedoel ik werken in de actieve vorm. Dus ik kan mijn agenda's leeg houden.
Mm-hmm.
En dan komt er alsnog geld binnen.
Mm-hmm.
En dat zorgt ervoor dat ik dus financieel onafhankelijk ben.
Mm-hmm.
Dus wij hebben in ons bedrijf een passief inkomenmodel gecreëerd. Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen.
Mm-hmm.
Waardoor ik dus niet per se hoef te werken om te kunnen leven.
Mm-hmm.
Nou, kan die financiële onafhankelijkheidsgrens heel laag liggen. Als jij ervoor kiest om in Thailand te gaan wonen, bij wijze van spreken. En je weet gewoon van nou, van 1000 euro per maand kan ik mijn gewenste leefstijl leven.
Mm-hmm.
Dan, en jij verkoopt bijvoorbeeld 1 e-book. En daar verdien jij 1200 euro per maand mee. Dan ben je financieel onafhankelijk.
Yeah.
Maar als jij een leefstijl hebt van, inmiddels is onze leefstijl duurder natuurlijk. Dan heb je bijvoorbeeld misschien wel 10.000 per maand nodig.
Mm-hmm.
En op het moment dat je dus passieve inkomstenstroom hebt die meer dan 10.000 per maand is, dan ben je financieel onafhankelijk. Dus financiële onafhankelijkheid is voor iedereen anders. Het is daarin belangrijk om te weten, hoe ziet mijn gewenste leefstijl eruit?
Ja.
Hoeveel financiële middelen heb ik daarvoor nodig?
Mm-hmm.
En wat kan ik doen om een passief inkomstenbron te creëren? Sommigen doen dat bijvoorbeeld door vastgoed. Hè? Ik bedoel, je kan ook, of beleggingen of zo. Daar ben ik dan zelf niet zo goed in. Het is een beetje een wereld die nu aan het openen is voor ons. Maar ik vind het ook heel stoffig en niet helemaal mijn ding. Maar het is wel belangrijk ook. En het is ook een manier om dus financieel onafhankelijk te worden. Om uiteindelijk van met geld nog meer geld te creëren.
Mm-hmm.
Maar die financiële... Ik ben er dus pas later achter gekomen dat ik in 2016 financieel onafhankelijk was. Omdat we gewoon zo low budget aan het leven waren.
Mm-hmm.
En in 2017 was het trouwens. En we dus een e-book verkochten. En daar verdienden we genoeg geld mee om van te kunnen leven.
Ja.
Maar ik wist toen nog helemaal niet dat er een term was, financiële onafhankelijkheid. Dat kwam allemaal pas later.
Yeah.
Bij mij ik ben gewoon zo, zeg maar, zo'n vrij iemand die van alles doet in het leven. En dan achteraf kom ik erachter. Oh, ik ben financieel vrij. Oh, oké. Okay. Dus het is... Dus, ja, en ik denk dat dat ook een soort natuurlijk gevolg is als... En dat is in mijn geval zo. Als vrijheid een van de belangrijkste pijlers is in je leven.
Mm-hmm.
Dan ga je natuurlijk ook een leven creëren in vrijheid. En dan is financiën en financiële vrijheid natuurlijk heel belangrijk. Want de meeste mensen voelen zich gevangen door een financiële druk die ze ervaren.
Mm-hmm.
Dus mijn pad was in eerste instantie gewoon zo min mogelijk kosten hebben.
Ja.
Ja, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, hè, maar dat was voor ons gewoon zo. En ik heb me serieus nog nooit zo rijk gevoeld als toen ik op reis was. En wij sliepen in kamers van, wat zal het zijn, 8 euro per nacht of zo.
Ja, ja, ja.
Of soms 3 euro, soms 20 euro. Maar ik weet nog een eerste appartementje in Chiang Mai. Volgens mij was dat 400 euro per maand.
Mm-hmm.
Ik dacht echt van, wauw, ik voelde me echt gewoon een koningin. Ik dacht echt van dat dit kan. Dus weet je, het is ook en wat bedoel ik hiermee te zeggen? Misschien dat het ook een innerlijke staat is, een gevoel.
Yeah.
Rijkdom is een gevoel.
Mm-hmm.
En het zit hem niet zozeer in, kijk, nu kan ik dan multimiljonair zijn. Alleen, voor mij voelt het bijna leeg. Het is gewoon, ja, oké, die middelen zijn er. Maar ik ben niet per se gelukkiger geworden omdat er meer geld is gekomen. Voor mij zit geluk echt in de vervulling, in hoe ik mijn leefstijl kan leven.
Ja.
Yeah. Dus ja, Mike en ik zeggen ook wel eens van, sommige mensen zijn zo ongelukkig. Het enige wat ze hebben is geld.
Ja,
dus we koppelen vaak geluk, aan geld. Alleen, ik zie dat echt niet zo. En ik wilde dat zelf ervaren. Ik denk dat iets in mij ook dat streven had van... nou, ik wil gewoon financieel rijk worden. Ook om te kijken of dat iets is, of dat wat doet. En ja, het geeft me kansen en mogelijkheden. Maar er zit ook gewoon een grens. Op een bepaald punt hoef je niet per se nog meer te verdienen financieel... voor jezelf om meer geluk te ervaren. Het is wel natuurlijk fijn als je een grotere missie hebt... en een grote impact wil creëren. Dan kun je die middelen weer op een andere manier inzetten. Mm-hmm. Maar ja, ik heb serieus de eerste keer dat we 10.000 in een maand omzetten bijvoorbeeld... was voor mij echt zo'n no-brainer. Ik dacht echt, what the fuck, hoe kan dit, wat is dit? Ik vond het helemaal geweldig. Kijk, nu is dat er allemaal van af. Ook die eerste 1000 volgers bijvoorbeeld op Facebook... dat had veel meer impact dan 100.000 volgers. Dus het is, weet je, er zit een soort schoonheid in. En daarom is het gewoon ook leuk om echt ieder moment en ieder geschenk van het leven te waarderen in het moment. Mm-hmm. En het niet zozeer te plakken op het resultaat of het plaatje of zo. Van oh, dan moet ik dat bereiken en dan ben ik gelukkig er ergens in de toekomst.
Ja.
Dus ja, financiële onafhankelijkheid is iets heel persoonlijks. En ik denk dat het heel interessant is om voor jezelf te gaan bepalen. Ten eerste, als mensen die nu luisteren het idee hebben van... oh, dat zou ik echt willen bereiken. Mm-hmm. Wat maakt dat je dat wil bereiken?
Mm-hmm.
Wat denk jij dat het bereiken van financiële onafhankelijkheid jou gaat brengen?
Mm-hmm.
Want dat is waarschijnlijk dus een diepe verlangen wat daar leeft. En ik zou dan eerder daar de focus op leggen. Mijn focus is nooit geweest financiële afhankelijkheid. Mijn focus was gewoon geluk en mezelf volledig inzetten voor de maatschappij, voor mijn community. Dat is altijd de focus geweest. De rest is er gewoon bijgekomen. En natuurlijk ook op een slimme manier. Het is niet zo van dat het allemaal aankomt waaien. Natuurlijk zijn we ook bezig met marketing, met slimme keuzes maken, met dingen automatiseren. Dat hoort er allemaal wel bij. Maar wel echt met dat hartsverlangen en die missie als fundament.
Ja.
En als je dat niet hebt,
dan ga je op een gegeven moment gewoon... Ja, dan moet er haast wel een punt komen dat je gewoon tegen de muur aanloopt of gewoon fucked up gaat.
Ja, nou ja, en dat zijn dan vaak weer de mensen die uiteindelijk bij mij een mentorship training volgen.
Ja, dat
zeg van, ik heb nu wel 10.000 per maand, maar ik ben helemaal niet gelukkig. En ik voel mezelf er helemaal niet in. Dus die zijn helemaal iets gaan neerzetten volgens een model, wat dan vaak ook weer een andere business coach heeft geleerd. Van, zo kun je dat doen en zo kun je geld verdienen. Mm-hmm. Maar dan totaal niet gericht op authenticiteit. Ja, en dat kan je volhouden. Maar voor hoe lang inderdaad? Omdat het putje ook op de duur uit. Ik kan nog een moment herinneren dat ik in het vliegtuig zat. Volgens mij hadden we vertraging en er zat een man naast me. Die volgens mij was die echt multimiljonair. Die had allemaal overal vastgoed. En ik was hem een beetje aan het vertellen over mijn levensverhaal. We hadden gewoon een heel open, spontaan gesprek. En toen zei hij van, oh, ik zou zo graag willen hebben wat jij hebt. En daarmee had hij het echt over de vrijheid.
Mm-hmm.
En het feit dat wij onze leefstijl centraal stellen. Dus vrijheid is vaak ook de reden waarom we gaan ondernemen. Mm-hmm. Alleen wat we kunnen verliezen onderweg als we dat vergeten, dat het daarover ging. En ja, dan kun je dus in één keer vastzitten. Want wij hebben genoeg kans op ons... Wij zouden nu nog veel rijker, financieel rijker kunnen zijn. Mm-hmm. Als wij er helemaal, zeg maar, soort van vol in zouden zijn gegaan.
Mm-hmm.
Maar dat klopt niet volgens onze waarden. Dus... Voor ons is het superbelangrijk om die kernwaarden te kennen. Vrijheid is daar een van. Gezondheid en leefstijl is daar ook een onderdeel van.
Mm-hmm.
Die we continu met ons meenemen. En een belangrijke vraag die wij onszelf stellen is... Bij iedere nieuwe kans die op ons pad komt... Geeft dit ons meer of minder vrijheid?
Mm-hmm.
En soms geeft een kans misschien wel... Weet je van, oh, als we dit gaan doen, dan gaan we nog meer geld verdienen.
Mm-hmm.
Maar dan gaan we wel inleveren op onze vrijheid. Nou ja, dat is dus niet waar we voor gaan. Dat is ook niet... practice what you preach. Dat is ook niet waar we dan voor staan.
Mm-hmm.
Omdat we natuurlijk ook... We hebben het over holistische leefstijl, over gezondheid, over levensgeluk, over vrij in het leven staan. Ja, dat hebben we dan wel zelf ook te leven. Voordat het dadelijk in één keer ergens anders over gaat. Dus ik ben daar heel voorzichtig in ook. Ik zet ook hele voorzichtige stappen. Want ik weet gewoon dat het niet gaat over meer geld. Het mag allemaal wel, hè. Overvloed, super welkom. Ik heb ook een les gehad in... Ja, het geld was eerst vies en dan kom je in het spirituele, dan is het dan helemaal dogmatisch. En daar ben ik ook allemaal aan voorbij gegroeid. Hè? Daar zit ik ook niet meer in vast. Dus ja, ik sta open om super financieel rijk te worden. Ik weet namelijk heel goed wat ik met deze middelen kan doen. En ik weet dat het daar niet over gaat.
Mm-hmm.
En dat het echt gaat over vervulling in het moment. En gewoon nu genieten, waar ik mee begon, hè, van realiseren dat het leven je niet, dat het leven kostbaar is en dat het niet vanzelfsprekend is. Daar gaat het in essentie van mij over.
Mm-hmm.
En alles wat daarbij komt kijken, dat is ja, volgens mij gewoon een uiting van je potentieel. Als je echt trouw kunt blijven aan je blauwdruk en dat wat je energie geeft.
Mooi. Ja, ik zie het bij jullie ook echt als een soort mooi van, vanuit binnen naar buiten.
Ja.
Dus zeg maar, jullie voelden je in heel veel zin al heel vrij en eigenlijk rijk.
Ja.
En dat heeft zich dan in een stukje financieel en in meerdere aspecten geuit. En je ziet dus bij mensen die proberen om van buiten dus naar binnen te werken. Dus
ja.
Alleen van, ja, ik wil heel veel geld verdienen en vrijheid en dit en auto en bla bla.
Ja, dan gaan ze een leuke advertentie opnemen in Bali bij het zwembad. Ja. Lalalala, maar dan, ja, dan is het
en
niet
dan op een gegeven moment moeten ze weer terug. Ze moeten gewoon
ja.
naar binnen.
Ja.
Dus altijd van binnen buiten. Mooi. En wat ik ook leuk vind is dat je, goed dat je het meegeeft. Ik hoor dat zoveel mensen zeggen en dan...
Wat hoor je mensen zeggen?
Ik hoor mensen zeggen van... ja, ik wil ook financieel onafhankelijk zijn. Waar heb je het over?
Ja.
Weet je wel? Wat is dat?
Ja.
Heb je daar echt ooit over nagedacht? Ja, nee. Ze weten niet ja. waar dat... Waar, dat hangt in de lucht.
Gewoon iets met geld.
Ja. 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 Weet je wel? Je zult moeten bepalen wat dat voor jou is.
Ja.
En misschien is dat veel minder voor jou. En misschien is dat wel heel veel en moet je daar ook heel veel voor doen. Nou, dan moet je daar de tijd voor nemen.
Ja.
Ja, mooi.
Nee, ze zeggen ook wel eens, you have to be it to see it.
Mm-hmm.
Dus... En ik denk dat dat inderdaad is wat voor ons zo heeft mogen zijn. Ik werk natuurlijk al heel lang met de Law of Attraction en manifesteren. Ik ben zelf NLP master, dus daar leer je natuurlijk ook in om echt met je persoonlijkheid te werken. En op het moment dat jij iets anders wilt bereiken in je leven, dan heb je met je persoonlijkheid te shiften.
Ja, identiteit.
Je identiteit, inderdaad. Dus als jij iets anders wil bereiken dan waar je nu staat, dan, dan heb je ook los te laten wie je denkt te zijn.
Ja, ja, ja.
En doordat wij dus, en ik dus in dit geval, echt een milieu en een leefstijl heb achtergelaten in Nederland. En in één keer in een milieu kwam, of een cultuur kwam, waarin ik me heel rijk voelde van binnen. Ook al was dat misschien volgens het plaatje niet rijk. Mm-hmm. Sterker nog, mensen zagen ons als zwervers. Mensen snapten helemaal niet. Die zijn die gekken die laten hun goede banen in Nederland los en gaan met hun backpackje, mensen hadden totaal niet in de gaten wat we aan het doen waren. En zelfs toen we de financiële middelen al hadden, toen konden ze het nog niet geloven. Pas op het moment dat we dan een auto kochten of een huis kochten, dan in één keer is die erkenning er. Maar daar gaat het helemaal niet over.
Mm-hmm.
Maar het gaat om het gevoel van die innerlijke rijkdom in dit moment ervaren. Dus als ik geef dus retreats. En ik heb daarin een methodiek of een methode of een interventie ontwikkeld.
Mm-hmm.
Waarbij je dus in je verlangen gaat staan.
Ja, dat hoorde ik in een andere podcast. Daar was ik ook heel benieuwd naar.
Ja.
Een meditatie die je in de ochtend doet of zo, toch?
Ja, uiteindelijk is het een ochtendritueel die je kunt toepassen, inderdaad.
Okay.
Ik kan hem ook in een groepsinterventie neerzetten en dan gaat de hele groep dat doen.
Mm-hmm.
Maar waar het over gaat is dat de brug naar manifestatie is je gevoel.
Mm-hmm.
Dus we hebben bijvoorbeeld een idee van, oh, ik wil een... ik wil een wereldreis maken. Of ik wil reizen. Ik wil vrij zijn daarvan.
Mm-hmm.
Van losbreken uit het milieu. We hebben allemaal allerlei doelen die we willen bereiken. Het kan ook een liefdesrelatie zijn. Maar iedereen heeft een verlangen die dan op dit moment als eerste hier opkomt. En dan hebben we daar vaak een beeld van. Van hoe dat er dan uitziet. En dan gaan we keihard werken om dat beeld dan te realiseren.
Mm-hmm.
Maar waar het over gaat en wanneer manifestatie ook echt werkt, is als we de brug bouwen naar ons gevoel toe. Dus ik stel dan altijd de vraag, dat wat je wil bereiken, hoe voelt dat op dit moment in je lichaam? Als je dus het beeld voor je ziet. Dus stel je ziet jezelf in een film.
Mm-hmm.
Je ziet jezelf dat verlangen leven. Hè? Je ziet jezelf die wereldreis maken. Hoe voelt dat terwijl je naar dat beeld kijkt in je lijf?
Mm-hmm.
En waar voel je dat het sterkst? Nou, bijvoorbeeld, ik voel dat het sterkst in mijn hart.
Mm-hmm.
Oké, blijf dat gevoel voelen. Want je gevoel is de brug. Wat er op een gegeven moment gaat gebeuren als je bij dat gevoel blijft, is dat je bijvoorbeeld in één keer anders gaat ademen. Je wordt in één keer meer ontspannen. Je schouders zakken. Je krijgt een glimlach op je gezicht. Misschien voel je wel kippenvel, want je bent helemaal afgestemd op dat verlangen.
Yeah.
Wat er dus in de energie gebeurt, is dat jouw trillingsfrequentie omhoog gaat, puur omdat je je verbindt met het verlangen. Wat laat dat zien, is dat het verlangen dus nu is. Hè? De lineaire tijdlijn is een illusie.
Mm-hmm, mm-hmm.
Het verlangen is hier al, alleen misschien nog niet gemanifesteerd in de materie.
Mm-hmm.
maar wel in het veld aanwezig.
Mm-hmm.
Alleen als jij een soort van lage staat hebt en je bent dus continu aan het zeggen, ja, maar dat verlangen is er niet, ik zie het niet, ik zit toch hier aan een stoel. Dan ben je dat dus aan het uitzenden. Dus waar de techniek over gaat en de methode die ik heb ontwikkeld, gaat over blijf in dat verlangen en voel hoe dat voelt. Vergroot dat gevoel uit. Ga dat zo groot maken dat je hele, bij wijze van iedere cel in je lichaam vervuld is met dat verlangen.
Ja.
Op het moment dat je dat als ochtendritueel zou toepassen, en het is iets grootser dan dat, als iets ingewikkelder dan dat. Ik zeg ook altijd, er zijn 3 voorwaarden. Je moet je durven spelen als een kind. Hè? Als jij vroeger als jongetje aan het spelen was en iemand gaf je een stok in je handen, ja, dan was je gewoon soldaat. Dan was dat gewoon een soldaat. Dus je stapt helemaal in je leven.
Ja,
dat is de tweede voorwaarde, dat je je daaraan dus mag overgeven. Dus op het moment dat je die oefening van het verlangen doet, moet je het eigenlijk niet zien als oefening, maar gewoon helemaal daarin opgaan van, oh ja, dit is nu. En dan kom je ook echt helemaal in die staat, in die beleving. Dus je haalt de informatie, die download je als het ware in jouw systeem. De informatie van het verlangen, die realiteit is er al, het is alleen niet nu. Dus dat download je. En vervolgens, dat is de derde voorwaarde, mag jij het doen alsof je het al bereikt hebt.
Mm-hmm.
Dus het is mooi als je bijvoorbeeld een stap vooruit zou zetten en dan achter je kijkt en dan ziet dat je achter je de realisatie van jouw verlangen ligt. Want wat gebeurt er op het moment dat wij ons verlangen steeds in die toekomst plaatsen? Dan is er dus een innerlijke bevestiging van het is er nu nog niet.
Juist.
En daardoor kan het ook niet in ons systeem komen. Daardoor zijn we juist aan het bevestigen wat er niet is. Dus doe en voel alsof je het al bereikt hebt.
Mm-hmm.
En blijf dit iedere dag als een soort practice beoefenen. Want wat gebeurt er als jij je ochtend start met zo'n staat van zijn waarin je dat verlangen al leeft?
Mm-hmm.
Ga je andere keuzes maken.
Ja.
En die andere keuzes gaan weer tot een ander gevolg leiden. Daardoor kun jij jouw verlangen veel sneller manifesteren. Jij gaat ook in één keer anders kijken naar de wereld om je heen.
Je ziet dus
andere dingen.
Je ziet andere kansen. Je ziet
Precies.
andere mogelijkheden die je eerst niet kon zien, omdat je daar niet voor open stond.
Precies.
En dan ga ik een grappig verhaal vertellen. Misschien heb je ook daarmee iets gedaan. Ik heb je wel eens vaker verteld in een podcast.
Ja.
Ik doe dit ook. En nu heb jij mij even een reminder gegeven om dit even weer duidelijk te doen. Want ik doe dit eigenlijk te weinig duidelijk. Ik heb mijn haar op een gegeven moment langer laten groeien.
Ja.
Omdat ik dus een beeld zag van mijzelf. Oh, ik had lang haar.
Ja.
Dus toen maakte ik de keuze. Nou, dan gaan we dat doen.
Ja.
En zo is het dus letterlijk met hoe je eruit ziet, maar een klein deel eigenlijk. Maar met alles, met hoe loop je, hoe praat je, hoe adem je.
Ja.
Ja, dat
prachtig. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. En het is dus belangrijk om echt niet te vergeten. Want dan gaat het gewoon niet werken om je gevoel te blijven verbinden. Dus het kan zijn dat je een beeld tot je krijgt.
Mm-hmm.
Maar het gaat dus niet zozeer om het beeld. Maar wat is de gevoelservaring in het beeld? En dat kan een gevoel zijn van inderdaad ontspanning, geluk, plezier. Dat laten ze eigenlijk al zien. Kijk, wij denken dat wij in de toekomst, dat iets in de toekomst ligt voor ons wat ons gelukkig gaat maken.
Mm-hmm.
Maar de reden waarom we dat willen bereiken is omdat we geluk in het nu willen ervaren. We willen gelukkig zijn bijvoorbeeld.
Yes.
Geluk is vaak wel, ligt een beetje aan de basis.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat we dat verlangen voor ogen gaan zien, gaan we nu het geluk ervaren. Terwijl het verlangen er waarschijnlijk dan voor het rationele brein niet gerealiseerd is in de materie. Maar het gevoel van geluk wel. Want je voelt je gelukkig als je alleen al mag denken over dat verlangen, toch?
Ja.
Word je blij van.
Ja.
Dat is het enige wat we hoeven te doen.
Ja.
Dus het gaat ook niet zozeer om dat beeld. Het beeld is een soort richtinggever. Maar het kan zijn dat het beeld, en dat gaat, dat iedere keer als jij dit gaat doen, voel je misschien dat het beeld shift, of dat er andere details zijn.
Mm-hmm.
Dat is helemaal oké.
Okay. Ja.
Het gaat om het gevoel.
Ja.
En dat is de brug. En dat gevoel zorgt ervoor dat je andere keuzes gaat maken, dat je andere dingen gaat zien. Dat is je innerlijke staat van zijn. Ja, en ik vind het zo gaaf om hiermee te werken. En dat is dus ook, want daar hadden we het over het shiften van die persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Als jij iemand bent geweest die heel erg veel pessimistisch was. Ik ben zelf iemand geweest, ik had heel veel zelfkritiek, zelfhaat. Echt heel heftig. Ja, dat is dus iets wat je echt te doorbreken hebt om te kunnen manifesteren wat je werkelijk wil. Want je onderbewuste gedachten zijn het meest leidend.
Mm-hmm.
Dus je kan wel het verlangen hebben van ja, ik wil de meest ideale partner aantrekken. Dat kan wel een doel zijn, maar als je onderbewuste overtuiging is, ja, maar dat gaat toch niet lukken, want puntje, 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 dan is dat wat je gaat realiseren.
Mm-hmm.
Dus we mogen echt veel meer in de vertraging stappen en bewust worden van wat nu eigenlijk onze overtuigingen zijn, om die om te kunnen buigen en daarmee dus werkelijk te kunnen manifesteren wat we willen. En dan is financiële onafhankelijkheid is vaak kan een uitkomst zijn daarvan. Ik denk dat het wel op zich een mooi doel kan zijn, maar ik zie het meer als een subdoel van iets groters.
Ja, klopt. 100%.
Ja. Ja.
Mooi.
Veel om over te hebben. Er zit zoveel in.
Ja.
Ja.
En het leuke is, voor de mensen, maakt het eigenlijk niet uit of het nieuw is of dat je het al 100 keer hebt gehoord. Je kunt het eigenlijk niet vaak genoeg horen, net zoals ik nu weer een reminder krijg. Dit werkt precies andersom. Dus als jij constant het beeld in je hoofd haalt van het leven, hoe kut het nu is of hoe kut het is geweest, dan ga je dat weer hermanifesteren. Dan blijf je in de energie, blijf je hetzelfde aantrekken en creëren.
Ja.
Dus dat is zo...
gaat zo'n gezegde toch vanuit de NLP. Volgens mij was het een soort van gedicht van als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen.
Ja,
als je iets anders wil bereiken, dan heb je het anders te doen.
Ja.
En dat is dit gewoon precies. Dat
en anders dus te zijn.
En anders te zijn. Je hebt echt los te laten wie je denkt te zijn.
Ja.
Dat is een pittig proces.
Mm-hmm.
Omdat het enerzijds dus een innerlijk werk is. Maar anderzijds ook letterlijk dat je gaat merken op het moment dat je dus andere keuzes gaat maken. Dat dit is voor mensen heel, heel moeilijk. Dat ze dus vrienden. Dat ze niet meer klikken met vrienden.
Mm-hmm.
Dus dan moet je in één keer een bepaalde... misschien zelfs uit een vriendengroep stappen. Bijvoorbeeld als je in een vriendengroep zit die altijd samenkomt en altijd alcohol gaat drinken. En dat alcohol is een soort van de basis. Maar jij voelt dat je daar niet meer... Dat je dat niet meer wil. Mm-hmm. En dan heb je soms uit die hele groep te stappen. En dat zijn moeilijke processen. Of ouders die niet met je eens zijn. Nou ja, dan moet je daar dus ook afstand van nemen. Of in ieder geval je grenzen instellen. Assertief zijn. En echt trouw durven te zijn aan jezelf. En het jezelf dus waard vinden. Ik zeg ook altijd van... je moet echt alleen durven te staan. Om echt je eigen weg te gaan. En als je werkelijk alleen durft te staan... dan ga je ook op een gegeven moment doorzien... dat je nooit alleen bent, maar dat je al één bent...
Mm-hmm.
Dus dan ga je ook, als je die spirituele verdieping in het leven verkent, voelen van, oh, maar ik ben nooit alleen.
Nee, ja.
Ja. Nou, dat is het mooie daarvan. Ja. Maar daarvan mag je soms wel echt onthechten aan, van iets wat misschien te comfortabel is geworden. Ja. Ja.
Mooi. Oké, ik heb nog een aantal vraagjes. Wat zou jij... Nu we het daar ook over hebben, over dromen en doelen realiseren.
Mm-hmm.
Nou ja, veel mensen zijn ermee bezig, veel nog niet, of geloven niet dat het kan. Wat zou je mee willen geven aan mensen die er net een tijdje bewust mee bezig zijn? En die vastlopen in hoe ga ik het doen? Of gewoon het heel moeilijk vinden om dat het maar niet lukt, zeg maar.
Ja, ja.
Ik zie dat heel veel mee.
Ja, wat vaak gebeurt voor deze mensen, wat ik zelf ook herken, is dat ze veel te veel in hun hoofd zitten.
Mm.
Dus we proberen dan onszelf te bevrijden in de gevangenis die we zelf creëren vanuit ons hoofd. Dus het eerste wat ik zou zeggen is, kom in je hart en in je lijf door bijvoorbeeld... letterlijk te gaan wandelen, te gaan dansen, gewoon echt in dat lijf komen, te gaan sporten, net wat voor jou werkt. En dan vervolgens de volgende vraag te gebruiken bij iedere keuze die je maakt. What lights me up? Of what is my highest excitement? Dus wat geeft mij op dit moment het meeste energie? Die volgen. Want op het moment dat wij echt doen wat ons blij maakt. En dat kunnen kleine dingetjes zijn van... oh, ik voel dat ik dus inderdaad nu gewoon even naar buiten wil... in plaats van het ene klus moet doen waar ik geen zin in heb. Op het moment dat we gaan leren handelen vanuit afstemming, vanuit alignment... van hey, waar stuurt mijn energie me naartoe? Wat klopt voor mij? Dan gaat dat groeien. Want dan gaat natuurlijk die stroming... het is alsof je een rivier bent, die wordt steeds groter en groter. In plaats van dat er iedere keer blokkades zijn... omdat jij vanuit je hoofd vindt dat je links af moet gaan... terwijl je hele systeem zegt, nee, je moet rechtsaf.
Yeah.
Dus de vraag, what lights me up? Wat maakt me op dit moment blij? Waar word ik enthousiast van op dit moment? Kan heel erg helpen. En wat ook heel erg helpt, is om gewoon... een sprong in het diepe te maken. We zullen nooit helemaal precies weten wat het is wat we moeten doen in het leven. Mm-hmm. We kunnen alleen maar voelen in het moment welke kant we op willen. Dus we proberen soms veel te veel in ons hoofd te rationaliseren. Mm-hmm. Hoe we dan bijvoorbeeld, hoe moet ik dan dat bedrijf opzetten? Of ik wil meer met mijn talenten doen. Vaak die hoe-vraag. Mm-hmm. In plaats van de diepere vraag te stellen, maar waarom? Wat drijft mij? Mm-hmm. En op het moment dat je weet van wat je drijft, dan heb je vaak ook veel meer motivatie en inspiratie om dat te volgen. En ja, dan gaat het er ook over dat je dus vaak niet weet hoe, maar dat je tot een staat van overgave mag komen en erop mag vertrouwen dat er iets diepers hier in jou aanwezig is, wat je aan het leiden is. En dat je in contact mag komen te staan met je hogere zelf in plaats van vast blijven zitten in de lagere versie van jezelf. Ja, en daar zijn 100.000 manieren voor om dat te kunnen doen. En ik weet dat voor iedereen die daarvoor openstaat, in een split second het antwoord kan komen van wat voor jou belangrijk is om nu te doen. Dus voor de een is het van, oh, ik mag echt gaan mediteren. Voor de ander is het van, oh nee, ik mag echt een keer naar een retreat toe gaan waar het gaat over expressiewerk. Voor de een is het een boek lezen. Weet je, vraag vooral en ga vooral innerlijk aan jezelf vragen, wat heb ik nodig in dit moment? Wat is mijn behoefte? En blijf daar dan trouw aan. Dus ik kan natuurlijk nu niet weten waar iemand staat. Het is gewoon echt een heel persoonlijk, individueel proces. Mm-hmm. En één grote mega game changer voor mij is gewoon meditatie geweest. Omdat ik zo in mijn hoofd zat. Mm-hmm. Ik heb echt, en de meeste mensen zullen dat niet snappen die mij volgen. Die denken echt volgens mij dat ik altijd, zeggen vaak ook, wordt zo rustig van jou. Maar je moet eens weten hoe gek ik werd van mijn eigen gedachten. Ik draaide serieus bijna door. Okay. Zo heftig is dat geweest hier in mijn hoofd. Doordat ik alles wilde controleren en begrijpen. Maar het is een angst om werkelijk om me over te geven aan het leven. En werkelijk te vertrouwen, te verzachten en in die kwetsbaarheid te komen. Van oké, ik weet het niet. En juist in dat niet weten leeft ons potentieel. Mm-hmm. Hè? Dus durf je daarop te gaan vertrouwen. Durf je echt af te dalen, weer thuis te komen in je hart, in je ziel. En het niet helemaal te weten, maar wel iedere stap vanuit plezier te zetten. En dan komt vanzelf jouw blauwdruk tot uiting. Ik bedoel, een boom is toch ook niet aan het bedenken van, oh, welke tak moet ik nu laten groeien, welk blaadje moet... Nee, dat gebeurt gewoon. Jij gebeurt gewoon. Het leven gebeurt gewoon door je heen. En hoe meer ontspanning, hoe meer je ook gaat merken dat het vanzelf gaat. En natuurlijk, je hebt het nou over verschillende dingen gehad. We hebben het enerzijds over ondernemen gehad. Anderzijds over spiritueel leven vanuit vrijheid, financiële onafhankelijkheid. Ieder pad heeft zo zijn eigen aandacht nodig. En aan de ene kant is het heel belangrijk om helemaal vanuit flow in het leven te staan. En tegelijkertijd is daar ook die dualiteit. En is focus ook belangrijk, mannelijke en vrouwelijke energie. Dus het is gewoon geen zwart-wit verhaal. Maar iedereen draagt die wijsheid in zichzelf. En als we vragen gaan stellen van binnen en we gaan stil genoeg zijn om daarnaar te luisteren, dan gaan we die antwoorden ook ontvangen. Zo werkt het gewoon. Dus die innerlijke leiding volgens is het allerbelangrijkste. Ja. Dus een heel breed antwoord op verschillende manieren.
Ja, maar
kan er vast wel iets uithalen voor jezelf. Ja.
Mooi, hè?
Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd. Jij je hebt natuurlijk levenbewust. Mm-hmm. En je hebt ook nog persoonlijk.
Ja.
Geef jij coaching aan onder andere ondernemers.
Ja, wat is mentoring.
Mentoring. Ja, hoe zou jij jouw missie of hetgene wat jij in ieder geval nu mag en komt doen, beschrijven?
Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie. Dit is iets wat, de omschrijving die blijft veranderen. Dus dan denk ik, dit is het. En dan verandert dat weer. Dus de beschrijving is voor mij, staat niet vast. Maar waar het in de kern over gaat, is dat ik hier echt in dienst sta van het ondersteunen van mensen, dat zij tot zelfrealisatie kunnen komen. Dus mijn missie is dat mensen zichzelf realiseren. En daarmee hebben we een soort westerse beleving van zelfrealisatie. En dat gaat vaak over de persoon. Hè? Mm-hmm. Dat je als persoon soort van aan de top van de piramide komt. En dat je helemaal je potentieel tot uiting brengt als persoon. En dan ga je jezelf persoonlijk ontwikkelen. Kwaliteit ontplooien. Misschien inderdaad een bedrijf oprichten. En ja, groeien daarin. Mm-hmm. Maar waar ik het... En dat is ook een aspect van wat ik doe. Maar waar het voor mij over, werkelijk over gaat... is meer de oosterse invulling van zelfrealisatie. Mm-hmm. Dat is dus dat je loskomt van je ego-identificatie.
Yeah.
En dat je gaat doorzien dat je niet een persoon bent. En dat mm-hmm. je dus kunt onthechten van alles wat je koppelt aan die persoon en het ego. En jezelf bevrijdt als ziel en zelfs daaraan voorbij.
Mm-hmm.
En als je daaraan voorbij gaat, dan kom je ook tot de realisatie dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te bevrijden, want je was altijd al vrij. Dus dan kom je door die lagen heen. Maar daar gaat het voor mij over. Dus ik, door de jaren heen heb ik heel erg geleerd te leven met deze paradoxen. En die uit te dragen. En het is afhankelijk van wie tegenover me zit, op welke laag ik hem insteek.
Mm-hmm.
Allemaal zijn ze relevant. Allemaal zijn ze relevant. Dus en ja, volledig je potentieel als persoon tot uiting. Je mag je persoon laten zien, mm-hmm. je karakter. Belangrijk. En tegelijkertijd realiseren dat dat niet is wie je werkelijk bent.
Yeah.
Ja. En daar gaat het voor mij over. Dat je echt helemaal tot in die ultieme bevrijding
mm-hmm.
weet dat wie jij werkelijk bent... Al vrij is, hier en nu is, heel eens volmaakt is. En dat niet alleen maar als intellectueel begrip begrijpen, maar echt gewoon in ieder cel van je wezen doorvoelen
mm-hmm.
en je daardoor laten leiden.
Mm-hmm.
Dus heel even kort gezegd, op het moment dat je zo door bewustzijnstaten heen beweegt, heb je vier, grof gezegd, vier staten. Je hebt de staat van slachtofferschap, victim consciousness.
Mm-hmm.
Dus slachtofferschap, bewustzijn, dan heb je het idee van, oh, het leven overkomt me, mm-hmm. ik heb geen zeggenschap over mijn leven, mm-hmm. ik ben een speelbal van het leven. Vervolgens verruim je bewustzijn en dan komt het tot een manifesting consciousness. Dus dan ben je manifesterend, dan heb je het gevoel van het leven gebeurt door mij. Ik ben degene die dit nu verplaatst, dit komt door mij.
Mm-hmm.
Een heel belangrijke fase, zodat je ook je gezonde ego groeit. Zodat je het gevoel hebt van hey, ik kan wel het leven in eigen handen nemen, ik mag regie nemen over mijn leven. En vervolgens, dat is meer een soort van mannelijke energie waarmee we werken. Vervolgens, als je daar dan weer in verder groeit... Dan kom je in een channeling consciousness. Dan voel je, dat is meer een vrouwelijke, ontvankelijke energie. Het leven gebeurt door mij heen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus daarin is veel meer de staat leidend van... Ik ben het instrument van het hogere in mij.
Mm-hmm.
En voor de ene is dat God, voor de ander is het universum. Dat maakt even niet uit. Maar je weet dat je een onderdeel bent van iets veel groters. Dus het leven gebeurt door je heen. Channeling consciousness. En dan de laatste fase is being consciousness. En dan is het gewoon het leven, punt. Ik ben, punt. Dan is er niet zozeer meer een individu die waar iets doorheen stroomt of die iets in beweging brengt. Nee, dan het is gewoon.
Mm-hmm.
Het leven is en ontvouwt en alles gebeurt wat er gebeurt. Dan wordt het allemaal wat in de woorden wat abstracter.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon een diepere staat van zijn.
Mm-hmm.
En ja, ik voel heel veel passie voor deze gelaagdheid. Waarbij de meeste mensen gewoon in onze... samenleving echt in die slachtofferschap zitten.
Mm-hmm.
En een steeds groterende groep in het manifesterende zitten.
Mm-hmm.
Maar het is dus heel... We kunnen dit vaak allemaal intellectueel begrijpen, maar mm-hmm. het gaat echt om de directe ervaring ervan.
Mm-hmm.
Dus vaak als ik de vraag stel, waar denk je waar jouw bewustzijn zit? Dan schatten we ons vaak te hoog in. Omdat we het intellectueel bijvoorbeeld al begrijpen wat channeling consciousness is. Van, mm-hmm. oh ja, het leven door me heen.
Mm-hmm.
Maar als we dan echt heel eerlijk worden naar onszelf en mm-hmm. kijken naar onze dag tot dag momenten en keuzes. Dan zien we dat we toch misschien wel heel erg nog in het manifesterende zitten. En dat is helemaal oké. Okay,
mm-hmm.
Maar die eerlijkheid naar jezelf toe hebben en reflectie gaat je ook helpen om te groeien in dat bewustzijn. Ja, dus dat is echt mijn passie en dat is echt mijn missie om daarin te ondersteunen. En ik doe dat op verschillende manieren. En ja, ik laat me daarin ook leiden, dus het staat niet vast. Maar ja, dit is wel best wel een constante factor al sinds ik 16 ben of zo. Wat gewoon steeds groter en groter wordt. Dus ja. Ja.
Supermooi.
Ja, ja, heel fijn.
En nou ja, ze noemen het ook wel, wat we nu over hebben, wakker worden in een verschillende lagen.
Ja.
Ja, dat zie je natuurlijk ook steeds meer. Mensen worden, nou, je kunt het ook gewoon bewuster worden noemen.
Ja, ja, daar heb je ook een gelaagdheid in, hè?
Wat dan?
Dat sommige mensen koppelen wakker worden aan wakker worden dat er in deze relatieve realiteit, dus op aarde, zeg maar, hogere machten zijn.
Mm-hmm.
En ik heb nu in één keer door dat de farmaceutische industrie inderdaad niet het beste met me
is. Ja,
dat overheid, nou dan... Dat zie je vaak, dan hebben het mensen over het over wakker worden, maar dan hebben ze het daarover. Maar inderdaad, het echte ontwaken gaat veel meer over wakker worden. Mm-hmm. Dat de dualiteit en de relativiteit van het leven een illusie is.
Mm-hmm.
Maya. En dat we dus door dat te gaan herkennen in nirvana, in de soort van bevrijdende staat, in het leven komen. Dus dan wordt het leven geen lijden met een lange ei, maar het lijden met een korte ei. Dat is dan de ervaring, maar tegelijkertijd ben je bevrijd daarvan. Ja. Dus dan, ja, dat is in feite ook wat de Boeddha teachte.
Mm-hmm.
Ja, echt voorbij het lijden reiken, leven zonder lijden. Ja. Ja, dus dat is voor mij, als het gaat over wakker worden, dan gaat het voor mij echt over die diepte. En niet waar de meeste mensen over spreken, over het wakker worden in de wereld. Dat is ook echt belangrijk, daar begon het wel mee voor mij hoor. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kom je erachter van, oh, maar de, het is een soort van eindeloze put en het gaat maar verder en we komen ook nergens, hè? We komen ook gewoon nergens. We komen helemaal nergens. En toch is het nodig. Wie zei dat nou? Lao Tse of zo van, whatever you will do will be insignificant, but it is very important that you do it. Dus wat je ook doet, zal niet echt van grote waarde zijn, maar het is toch belangrijk dat je het doet. Dus daarmee laat hij zien van, we zijn zo'n klein onderdeel van het geheel, maar tegelijkertijd zijn we het geheel, dus we hebben daar echt uiting aan te geven.
Mm-hmm.
In plaats van, oh ja, ik ben toch maar klein onderdeel, dus wat, ik ben niet, wat voor impact kan ik nou maken als individu? Ja, nou ja, kijk naar een Nelson Mandela bijvoorbeeld. Yeah. Niet dat we een Nelson Mandela moeten worden, maar we kunnen wel wezenlijk een verschil maken. Dus daarom is het belangrijk om echt, echt onze passie en hart te volgen, in plaats van ja, onze tijd weg te gooien. Ja.
100%.
Ja.
Mooi. Ja, dat, heel mooi. Ik heb allemaal nog meer vragen, maar eigenlijk zijn...
Is het allemaal
is al een beetje zo de tussendoor beantwoord. Ook weer het stukje van... ik heb 5 V's. 5 V's genieten. Dat zijn mijn,
5 V's?
5 V's.
Ja, welke zijn dat?
Verbinding.
Ja.
Vertrouwen.
Ja.
Vrijheid.
Ja.
Vrede. Vreugde.
Mooi.
En dat is zeg maar waar alles wat ik doe om mag gaan.
Het zijn jouw kernwaarden.
Coaching, et cetera, et cetera.
Ja.
Hoe, het zijn 5 dingen, maar hoe blijf jij meer in verbinding met jezelf?
Mm-hmm.
Wat automatisch natuurlijk voor zorgt dat als je in verbinding staat met jezelf, dat je ook meer vrede, vertrouwen, vrijheid en vreugde ervaart.
Ja.
Dus eigenlijk een stukje van, ja, hoe kom en blijf je in verbinding met jezelf?
Ja, ja. Retreatperiodes inlassen. En dat kan op dagelijkse basis. Maar een van mijn meest favoriete manieren om een retreat in te gaan is echt in het donker in te gaan.
Mm-hmm.
Ik heb al meerdere keren echt gewoon in complete duisternis geweest. Bijvoorbeeld een week lang.
Gewoon zeg maar letterlijk.
Letterlijk.
Donkere kamers. Ja, ja, ja.
Letterlijk een dome. Daar ben ik in mijn eentje ingegaan en dan is het gewoon donker. Het is de meest extreme vorm die ik nu kan benoemen overigens. Maar solitution, dus alleen zijn, is de manier om in verbinding te komen met jezelf. Want het leven vraagt zoveel van ons. Dat is, soms kom je gewoon in één keer weer in die rat race terecht. En dan kun je jezelf verliezen. Dus jezelf onttrekken daarvan, ook van social media, van informatie. Gewoon even zonder prikkels te zijn, alleen met jezelf, is wat maakt dat jij in verbinding blijft met wat er van binnenuit leeft. Dus voor mij zijn retreatperiodes essentieel. Om echt gewoon met mezelf te zijn.
Mm-hmm.
En het is bijna een beetje raar dat dus een ding is in deze tijd. Maar dat is een ding in deze tijd. Omdat we dus continu informatie tot ons kunnen nemen. We hebben continu een telefoon in ons handen. Of mensen om ons heen. En die allemaal meningen hebben. En daar kunnen we onszelf in verliezen. Dat gebeurt ook bij heel veel mensen. Dus voor mij is echt een retreatperiode... Ik kan niet zonder. Dus ook heel, voelt ook heel natuurlijk om dat te doen.
Mm-hmm.
En meditatie. Ja, gewoon mediteren. Gewoon stil worden van binnen. Vertragen. Zijn. Ja, ja, dat zou mijn antwoord zijn. Dat is mijn antwoord. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, hele goeie.
Ja. Ja, ja, en het is gewoon niet meer zo vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
Om onszelf die ruimte te geven. De meeste mensen kunnen niet eens 20 minuten of 10 minuten per dag de tijd nemen om even te zitten. Weet je, dan hoef je even nog niet eens te mediteren, maar gewoon niks doen. Gewoon niks
weet
doen.
Je, weet je wat, dit vraag ik me echt af. Hoe zouden we dit nou eens met z'n allen kunnen realiseren? Is, kijk, wij houden onszelf natuurlijk voor een groot deel ook in de rattenrace. Ik verlies me daar eerlijk gezegd ook nog genoeg in dat ik weer mee ga rennen. Weet
ja.
Je wel?
Het is ook collectief de energie waar we in zitten natuurlijk. Dus het is
zeker.
Ook, het vraagt om alertheid om daar niet in te stappen inderdaad.
Ja. Alleen toen, ik dacht zo van... wat nou als we gewoon met z'n allen besluiten... dat we gewoon iets minder willen en iets minder moeten.
Ja.
En we doen gewoon allemaal iets minder. Dus als ik maar 40 uur werkweek, dat is ooit bedacht.
Ja.
Kunnen we daar ook 20 uur van maken? Dat kan. Als wij besluiten dat we... iets gaan vertragen.
Ja. Ja, en het is wel interessant, hè. Want niet voor iedereen betekent het om minder te doen. Voor heel veel mensen betekent het ook meer te doen. Maar wel meer van het juiste.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, dus als jij in een baan zit waar je grote gelukkig in bent, dan inderdaad minder.
Mm-hmm.
Of meer van, wat ze zeggen ook wel eens, een burn-out is vaak geen burn-out, maar een bore-off.
Oh, ja, ja, ja.
Je doet gewoon te weinig van wat je werkelijk gelukkig maakt.
Ja.
Want als jij dus iets doet waar jij werkelijk gelukkig van wordt, dan kan jij misschien wel 60 uur werken, maar dan voel je dat helemaal niet zo. Want jij wordt gewoon, je hele systeem staat aan, je krijgt gewoon energie van allerlei uithoeken, voel jij gewoon die energie door jouw stroom, omdat jij helemaal precies aan het doen bent wat jij hoort te doen. Dus ik denk dat het niet per se gaat of meer of minder willen of doen, maar veel zuiverder worden in werkelijk doen wat wij te doen hebben hier, wat in lijn is met die waarde. Je hebt heel mooi je eigen waarde helder, maar de meeste mensen weten helemaal niet wat hun eigen waarden zijn, wat hun drijft in het leven.
Mm-hmm.
Dus het zou interessanter zijn, ja, als mensen gewoon zichzelf beter leren kennen.
Ja.
En daar trouw aan durven blijven. En dat voor de een betekent dat, net als bijvoorbeeld gelukkig leven leiden, voor de een betekent dat in een supergrote villa wonen, en de ander die wil in een tentje wonen, ergens in the middle of nowhere. Weet je, het gaat niet zozeer om de vorm, maar het gaat veel meer om werkelijk je resonantie volgen en doen wat volgens je blauwdruk is.
Mm-hmm.
En dan zeg ik ook altijd van, dan kan het in de vorm super, weet je, we hebben allemaal andere kleurtjes, dus er gaat er heel veel contrast zijn. Het gaat volgens mij in de relatieve vorm en niet over dat we allemaal tegelijkertijd hetzelfde zeggen.
Uh-huh.
Het gaat er juist om dat we in die onderstroom vanuit hetzelfde komen, en dat is dus die eenheid in onszelf. Maar in de vorm is dat natuurlijk wat we nu ook al zien, super expressief.
Ja, ja, ja.
Jij gaat iets heel anders doen dan wat ik doe. Wij hoeven niet hetzelfde te doen. We hoeven niet hetzelfde te vinden. Niet dezelfde waarheid uit te dragen.
Klopt.
Maar als jij komt vanuit werkelijk jouw blauwdruk, dan is dat in lijn met ja, zo,
hoe heet
zoals
je
bewustzijn het bedoeld heeft of zo. Dus dat vind ik juist interessant. Dus ik zou mensen echt willen adviseren dat, om te stoppen met vergelijken. En gewoon echt heel trouw te worden aan jezelf. Ja. En voor de ene is dat minder willen. En voor de andere is dat juist echt meer willen.
Ja, ja, ja. Dat is inderdaad wel een goeie. Ja.
Ja. Ja, ja, het is gewoon een heel individueel proces uiteindelijk.
Mm-hmm.
Mensen kijken, we kijken te veel naar elkaar op sommige vlakken. Mm-hmm. Tuurlijk kan het wel heel leuk zijn qua inspiratie.
Mm-hmm.
Ja, dat doe ik ook. Maar zelfs dat doen mensen niet bewust. Van, ik heb zo vaak dat ik mensen ondersteun. Denk, wie ben je allemaal op Instagram aan het volgen? Allemaal mensen waar ze niet eens bij stilstaan. Maar waarom volg jij hun?
Mm-hmm.
Volg alleen mensen die werkelijk, waar je mee resoneert, die jou echt iets bijbrengen. Dat als je ernaar kijkt, dat je denkt, oh, ja, dit, hier word ik blij van, hier krijg ik energie van. Maar al die andere mensen die je dan volgt vanuit een soort van sociale verplichting, van ja, maar die is van die en zus is van zo. Ja, maar
boeien.
Who cares? Weet je? Het gaat daar toch niet over, in essentie. Tenminste, ja, wat mij betreft hoeft het daar niet over te gaan.
Ja.
Ja.
Mooie uitnodiging. Ik geef het dus namelijk altijd mee van, doe een social media update. Ontvolg alle mensen die jij niet spreekt op straat en die ook op social media niet een positieve bijdrage hebben aan jouw leven.
Ja.
Want wat hebben we dan aan?
En soms heb je zeg maar de liefste familie of vrienden, maar die gewoon niet interessant zijn om te volgen. Ja. Dat kan toch gewoon? Ik bedoel, wat maakt het uit? Ik bedoel, bel me op als er iets aan de hand is. Maar ja, ik gebruik gewoon mijn social media heel intentioneel.
Ja,
ik doe dat niet om leuk gevonden te worden of zo. Ik gebruik het om daar echt mee, iets mee te kunnen.
Ja.
In plaats van om dan sociaal wenselijk gedrag te vertonen.
Mm-hmm.
Ja, is wel een dingetje voor sommige mensen hoor. Ze van, hé, waarom volg je me niet? Ik, ja, oh, dat gaat voor mij, het is te oppervlakkig.
Ja.
Ik kan daar niet, ja. Oké, is goed. Vind wat je wil. Mm-hmm. Ja, dat hoort er ook wel bij. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen beleving. Ja.
Oké, ga ik hem afsluiten met de laatste vraag.
Dat was hij? Ja, oké.
Wat zou jij op dit moment vanuit je hart willen meegeven aan de luisteraars die naar luisteren?
Ja. Ja. Wat ik daarin het meeste voel is dat als degene die nu luistert intapt op zijn of haar verlangen, dat je dat voelt op de plek waar je dat het meest voelt, dat je daar je hand op legt en jezelf de vraag stelt: welke eerste kleine stap kan ik vandaag zetten om dit verlangen te realiseren? Dan komt er nu een antwoord bij je op. En dan dat te gaan doen vandaag. Want het grote verschil zit hem in de kleine stapjes. Je hoeft alleen maar kleine stapjes te zetten. Die grote doelen zijn geweldig. Die mogen er zijn. Dat kan een richting zijn. Maar uiteindelijk worden die alleen maar bereikt door de kleine stapjes van vandaag de dag. Dus dat zou ik mee willen geven. Ik hou ook echt... Weet je, we kunnen heel abstract, diep spiritueel praten. Maar uiteindelijk hou ik ook echt gewoon van... praktische, hebben wel echt iets te doen, echt in actie te komen om te realiseren. Dus word helder welke stap dat voor jou is en doe dit iedere dag. Iedere ochtend stel deze vraag iedere dag aan jezelf.
Ja.
Dan ga je merken dat over 2 weken, over 1 maand, als je dan achterom kijkt, je denkt van wow, shit, dit werkt. Dit werkt. Ja. Ja, natuurlijk werkt dit.
Ja.
Zo simpel is het. Ja.
Mooi. Ik ben dankbaar.
Oh ja, ik ook. Ik vond het fijn. Leuk.
Voor heel veel mensen weet ik zeker.
Ja.
Ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken. En ook als mensen nu denken en luisteren. Hey, wel interessant. Ik zet jouw linkje van jouw Instagram. Zet ik gewoon even in de beschrijving.
Super, ja.
Je kunt Levenbewust Nederland volgen op verschillende platformen. Dus
ja,
ga je wel vinden als je het interessant vindt.
Ja.
Ja, dan ga ik hem gewoon afsluiten.
Ja.
Ik zeg zoals altijd, geniet bewust van dit moment.
Mooi.
En tot de volgende.